Ja, nee, ja, verschrikkelijk. Je gaat dood. Ik deed er alles aan om niet sexy gevonden te worden.
Beste kijkers, ik heb jullie nodig. Ik heb jullie nodig?
Ja, doe het dan maar.
Doe me een lol en abonneer op dit kanaal. Like deze video en drop een comment. Ja, maar dit weten die mensen toch ook wel?
Nou, blijkbaar niet. Slechts 20% van je kijkers is geabonneerd.
Alvast bedankt en nu genieten van de podcast. Groetjes.
Ja, ik doe alles. Dat ja. Nee, vind ik ook leuk. Ja, dat doe ik ook leuk. Nee, tuurlijk mag je me daarvoor wakker maken.
Ja.
Cool. Kijk, ik wil draaien.
Dus loop naar je ding.
Oké, okay, doei.
Ze gaat er nu naartoe. Dat is hier vlakbij de gang.
Dit is toch geweldig?
Welkom bij een nieuwe episode van Babbelen de Podcast met deze week Marcella.
Hallo.
Wat leuk. Wat leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel dat ik mocht komen.
Ik vind het extra leuk, want jij bent gewoon mijn eerste vrouwelijke gast in mijn podcast.
Sowieso.
En het is echt, het is een beetje kut, want we kijken net een beetje om die statief vandaan.
Zal ik eens even kijken met mijn radioervaring of ik dat kan fixen voor jou?
Kijk, zo? Helemaal top, helemaal top.
Hoor je mij dan nog?
Uitstekend, uitstekend. Hey, nogmaals, wat ontzettend leuk dat je er bent. Je kent het idee van de podcast. Ik wil alle tussenhaakjes grondleggers van de house ik spreken. En ik moest wel lachen, want ik tagde jou op Facebook. Of op Facebook, op Insta. Ik zie het op Facebook. En jij vertelde mij net dat jij een beetje gebombardeerd werd. En dat verrast mij ook, want ik wist niet dat mijn Instagrammetje zoveel impact heeft, nu al. En ik besta nog niet eens een half jaar met mijn Instagram-account. Dus dat vind ik leuk. Marcella.
Ja.
Ik ga jou vandaag helemaal...
Het vuur aan.
Alles, ja, alles. Ik ga alles met je doen, met je proberen. Vooral ook omdat je mijn eerste vrouw bent, wat ik gewoon echt te gek vind. Ik heb nu 8 mannen in mijn podcast gehad met allemaal een beetje dezelfde dingen, werden wel verteld. Maar een vrouwelijke DJ, dat is toch wel anders. Weet je, ook qua hoe een vrouw door kan breken, hoe die verhoudingen liggen. Het is allemaal een beetje anders. Dus vandaar dat ik het ook 2 keer zo vet vind om nu eens te horen van een vrouw hoe dat allemaal gaat.
Okay.
Ik heb even wat dingen opgeschreven. Jouw carrière begon als DJ bij Scandals en DJ Café Soul in 2002. Daarna, of daarvoor eigenlijk nog, had je een residentie in Nighttown met Ronald Molendijk. Of via Ronald Molendijk, denk ik meer.
Zeker.
Jij hebt gedraaid op Sensation, ik noem maar even wat, Inner City, Wasteland, Mysteryland, Welcome to the Future, Lovefields, Beach Pop, Trench Energy en ga zo maar door. Je zit een beetje te knikken van wat de fuck heb ik dit allemaal gedaan?
Nou, je vergeet heel veel.
Nou ja, dit zijn een beetje de grootste dingen.
Ja,
denk ik wel,
het is echt.
Je hebt eigen clubavonden gehad, de Super bij de DJ Soul, de DJ Café Soul in Amsterdam, Las Palmas en Rotterdam. Sell-out in Club More, Planet House Nights in Panama. Zeg ik iets wat tot nu toe niet klopt?
Nee, je hebt het helemaal
wat
goed.
Wat nice. Ja. Je hebt een eigen radioshow gehad op ID&T Radio. Ja. En daarna ook op Deep FM en op Dance Tunes Radio. Tering Tieverzee, dat gaat een hele rijtje door. Waar ik wel nog even op in wil haken.
Ja.
Dat is misschien wel een leuke opening. Jij hebt ooit een interview gegeven voor Party Scene, geloof ik. En daar gaf jij aan dat 5 personen voor jou het belangrijkst waren. Weet jij dat nog toevallig? Ik heb ze opgeschreven.
In welke context? Muzikaal?
Ja, voor DJ. Voor echt de carrière van jouw DJ.
Dus zeg maar hoe ik die mij geholpen hebben.
Ja. Die jou een beetje een kruiwagentje hebben gegeven. Mentaal of...
Nou, ik hoop dat het dan een beetje dezelfde namen zijn. Want ik ga ervan uit dat ik gewoon naar eerlijkheid heb geantwoord destijds. Dus ik denk dat Ronald daartussen zit. Die mij een goede zet heeft gegeven. Wellicht ook Marcel Pantera, Marcel van der Hoge.
Ik gooi ze gewoon op.
Ja,
je hebt Alfredo opgeschreven.
Ja, okay, ja,
Alfredo,
tuurlijk, ja.
Roog, Greg, MC Nova. Kijk, dat is natuurlijk wel even geleden. Maar
ja,
hebben er wel voor gezorgd in jouw prille carrière toen nog, dat jij een kruiwagentje had, dat je ergens binnenkwam, dat je misschien wat mentale support kreeg.
Ja, het is een kruiwagen, dat is voornamelijk Ronald geweest. Via een hele rare situatie heb ik een boeking bij me afgedwongen.
In Nighttown toen destijds?
In Nighttown. En ik had nooit gedacht dat dat zou gebeuren. Maar ik zat op een soort dancefair-achtige... Want wil je het verhaal horen?
Zeker.
Ja, daarom zit je hier,
tuurlijk.
Ja, ik geloof dat het een soort dancefair-achtig event was. En Ronald Molendijk gaf een workshop, hoe noem je dat? Een ding. En hij zei op een gegeven moment, er kwam een vraag uit het publiek van, ja, als je nou een jonge artiest bent, hoe kom je er dan doorheen?
Ja.
Nou, toen gaf hij wat opties. En een van die opties was, of je kunt natuurlijk gewoon aan een DJ vragen of je hem op mag warmen. En ik heb gewoon mijn vinger opgestoken zonder na te denken. Ik zeg, mag ik jou zaterdag opwarmen?
Echt?
Ja.
Meteen de ballen getoond.
Ik had klotsende oksels hoor. Ik geloof dat ik niet lang daarna meteen een avond met hem mee mocht. En toen heb ik volgens mij Podium X in Vlaardingen. Daar moest ze eerst naartoe. En daarna de Nighttown. En letterlijk gewoon, oké, ga maar. En in de Nighttown stond toen de boot voor het geluid in de zaal. Ja, dat was verschrikkelijk al voor mij. Ik vond het super cool, maar ik kon niks, man. Echt, die naald, die ging zo. En ik hoorde alles door de koptelefoon, over het zaalgeluid. En het gaat helemaal niet goed komen.
Oh, nee.
Maar ging wel goed.
Denk jij dat als jij een jongen was geweest... Want wat ik net zeg, een vrouwelijke DJ... dat is een hele aparte tak van sport. Denk jij dat als jij een man was geweest... dat jij dat avondje niet had gehad? Of dat die kans in de Nighttown?
Nou, dat weet ik niet. Want hiermee suggereer je eigenlijk dat ik die kans heb gehad... omdat ik een vrouw ben.
Nou ja, ik denk wel dat tegenwoordig vrouwen... en ik denk dat dat vroeger ook wel zo was, dat...
Het lijkt net voor de luisteraars... als ik een kopje koffie neerzet alsof het hele gebouw instort. Dat is niet zo
bijna,
voorzichtig.
Bijna. Nee, ik denk dat vrouwen wat sneller een kans krijgen ergens. En dat was vroeger denk ik ook wel en nu ook wel. Of heb ik het helemaal mis?
Ja, ik denk... Het is echt een kwestie van perceptie.
Ja?
Ik ben het er echt niet mee eens.
Oké.
Ik bedoel, er zijn weinig vrouwen. Er zijn nog steeds weinig vrouwen ten opzichte van de mannen.
Zeker, ja.
Maar ik denk dat het af en toe zelfs zwaarder is.
Denk ik ook.
Dus ja, je kan misschien die eerste indruk... die kan in je voordeel werken. Dat ze denken van, oh ja, een meisje of een vrouw, leuk.
Ja.
Maar ja, als je dan niks kan of je presteert niet...
Dan is het al
gauw klaar. Dan is het ook meteen afgelopen.
Ja, ja. Maar jouw eerste avond dan Nighttown.
Ja.
Weet je spreekt af met Ronald van... joh, ik mag... Wat was het, een vrijdag of zaterdag? Was het...
Ik denk een zaterdag.
En dan ga je daarheen?
Ja, nee. Ja, verschrikkelijk. Je gaat dood. Je sterft 1000 doden. Ja.
Ja?
Ja?
Dat weet je nog wel?
Ja, dat weet ik nog heel goed.
Had je alles tot in de puntjes voorbereid?
Ja, gewoon de platen meegenomen die je dan wilde draaien. Ik wist ook helemaal niet hoe lang we mogen draaien.
Dus dat kreeg je ook helemaal
niet. Nee, het was gewoon van, ja, je gaat mee op pad. En,
echt?
En hup, ja, nou, we gaan het wel zien. En dan op een gegeven moment zegt hij van, ben je er klaar voor? Ja, je kan zo aan de bak.
Wat gaaf. Maar het is wel een lekker trappetje geweest naar verdere stappen. Want ja, weet je, ik heb dingen opgeschreven. Hè, want jouw carrière wordt een beetje beschreven als de Queen of House. Dat heb ik letterlijk van voren afgehaald.
Ja.
En je werd door DJ Broadcast bekroond tot meest sexy DJ van Nederland in 2008. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, vraag het me niet.
Heb je een BH gedraaid of zo?
Nee, absoluut niet, joh. Och, als je foto's terugkijkt van hoe ik er toen uitzag. Ik was graadmager. Ik
echt?
Had gewoon... skatekleding aan, kort haar. Ik deed er alles aan om niet sexy gevonden te worden.
Nou, dan hadden ze waarschijnlijk een blinde stagiair aangenomen die dit...
Nou, vrouwen met kort haar kunnen ook sexy zijn.
Oh,
nee, dit zijn dingen die andere mensen over jou zeggen.
Ja, ja.
Ik heb dat zelf nooit gezegd.
Dit was niet een prijs die je ooit hebt gehad of zo.
Nou, ik heb een Gouden Kabouter gewonnen.
Echt?
Voor de meest sexy DJ... Ja,
oh joh, dat wist ik dan weer niet.
Nou, maar dat is ook een typisch verhaal, joh. Echt, dat je ieder jaar naar de Gouden Kabouter uitreiking gaat.
Ja.
En iedere keer hoop je dat je iets wint. Ook al weet je, die prijs is niet... Het is niet een MTV Award of een Edison of een wat dan ook.
Nee.
En na een paar jaar dacht ik, weet je wat, fuck it, ik ga niet meer. Ik ga gewoon niet meer. Dus ik ben in de studio gezeten, ben gaan produceren. En opeens kijk ik op mijn telefoon. Compleet ontploft.
Echt?
Waar ben je? Je hebt de kabouter gewonnen. En toen
nee,
heb ik echt in een half uur, ik vanuit die studio zo, snel opfrissen.
Echt?
En dan naar de Paradiso. En dan echt zo, ja, ik ben er hoor. En toen heb ik die kabouter opgehaald.
Fashionably late. Hey, maar als, weet je, ik noem net dat hele rijtje wat je allemaal hebt gedaan. Dat is niet niks. Weet je, je hebt echt best wel toffe dingen gedaan. Als jij dit eens even zo globaal pakt, hoe kijk jij hierop terug op deze hele tijd?
Trots. Toch wel.
Terecht, terecht.
Ja, dat heb ik heel lang niet gehad. Omdat ik ben. Het zit in mijn karakter om gewoon door te werken. En als ik iets niet kan, dan probeer ik het te leren.
Ja, ja.
En ik moet gewoon door. En toen ik besloot om dit werk te gaan doen, heb ik eigenlijk alles voor laten vallen.
Hoe oud was je dat je dat deed? Die keuze maken van dingen die je ernaast deed tot vol op de muziek?
Ja, begin 20, denk ik.
Ja, toen al?
Ja.
En wat zou je anders gaan doen als je die muziek niet had gehad?
Nou, ik was op dat moment aan het studeren. Ik deed strategisch management aan de HES in Amsterdam.
Oké. Okay.
En dat is een economische opleiding ook. En weet ik veel wat ik daarna ging doen. Het was echt zo van, ik ga studeren, ik weet niet wat, doe maar dit.
Je had niet echt een idee van gaat het en dit moet het worden.
Ik had wel heel snel door dat ik niet een type was voor 9-tot-5 baan.
Nee.
Dat wist ik wel.
Dat heb ik ook gelezen in interviews inderdaad.
Ja?
Ja, ja.
Daar kan ik me niet goed aan confirmeren. Ik heb wel een paar banen gehad, maar of ik lag daar binnen een paar weken of maanden uit omdat ik het beter wist.
Ja.
Wat natuurlijk niet zo was, maar dat dacht ik. Of gewoon geen bevrediging in die baan, in het werk wat je doet.
Nee.
Ik ben echt een uurtje factuurtje, mens.
Ja?
Ja.
Maar dan komt de muziek. Je krijgt allerlei kansen eigenlijk. Of je dwingt het af, moet ik eigenlijk meer zeggen. Want ja, je doet het toch wel. Wat was voor jou... had jij een soort tactiek hoe jij dit zou op kon bouwen of hebt gebouwd? Of was het gewoon gaan, ik zie het wel?
Nee, dat is wel een tactiek die ik nu nog steeds hanteer. Ik denk dat als je een bepaald doel voor ogen hebt... heel veel mensen gaan dan kijken hoe anderen het doen en vergelijken. En die heeft het beter dan ik en hij doet het anders. Dus dan, ik stel gewoon het doel en daar ga ik naartoe. En ik zie dat als een weg met allemaal zijstraatjes en steegjes. En in ieder straatje, steegje, is er wel of niet iemand die wel of niet iets voor je kan betekenen. Of waar jij iets voor kan betekenen. Maar altijd gewoon die blik naar voren. En die doelen hoog stellen.
Hmm.
Ja, ik eis gewoon wel heel veel van mezelf.
Is dat altijd goed geweest? Dat je veel van jezelf eist? Ging dat ten koste van alles?
Ja, wel ten koste van veel, denk ik.
Ja? Noem eens wat.
Relaties, sociale contacten. Verjaardagen met familie.
Oh ja, tuurlijk. Dingen moeten skippen. Omdat je muziek dingen moest doen, draaien moest.
Ja, je wordt eigenlijk heel erg egocentrisch. Denk ik wel. Ja. Wat best wel kut is om toe te geven. Maar er was gewoon één doel. Dat wilde ik en daar ging ik voor.
Waarom vind je dat kut om toe te geven?
Nou, egocentrisch zijn. Of ik vind wel wat anders dan egoïstisch, want dat ben ik niet. Maar egocentrisch zijn is niet per definitie een hele leuke karaktertrek.
Nee.
Maar ik denk wel dat je dat nodig hebt om te kunnen bereiken wat je wilt. Tenzij de lat misschien weer lager legt. Maar voor mij was dat gewoon, daar ga ik naartoe. Dat ga ik fixen. Maakt niet uit hoe lang het duurt.
Nee.
Let's go.
Maar ik moest wel lachen, want ik had van de week had ik een set van jou gecheckt. Ik ging even jouw SoundCloud door. En jouw meest recente set was die in de... Hoe heet die store ook
alweer? Mary Go Wild.
Ja, ja, exact. Ja. En toen ik dat setje luisterde, was ik net of ik naar een set van Roog van de jaren Huppel de Pup aan het luisteren was. Ik dacht, hè?
Wat grappig.
Heb ik niet een set van Roog? Dat was letterlijk wat ik dacht.
Ja, wij stonden ook heel vaak in line-ups.
Ja.
En dezelfde soort sound.
Ja. Vokaaltjes, soulful, dat soort dingen.
Het is eigenlijk jammer dat het best wel een soort van uitgestorven is. Of misschien in een andere vorm gegoten is. Maar toen in die periode... Ja, maakten we deel uit van een aantal DJ's die allemaal die sound brachten. En de inspiratie van waarschijnlijk Roog en van mij lag in dezelfde hoek. Masters at Work, Carrie Chandler, alles wat uit Amerika kwam, gospel. En op een gegeven moment dan bouw je daar een collectie in op. En heb je natuurlijk ook dezelfde sound.
Ja.
Hoewel ik niet wil zeggen dat we dezelfde sound hebben, want ik heb ook echt een hele stevige kant.
Ja. Die heb ik ook wel gehoord, ja.
Ja, dat ging echt zeker halve... Nou, ik denk dat we in de helft van 2000 zaten. Hoe noem je dat eigenlijk? De zero's? Ja,
ja zero's, ja. Ja, ja,
ja. Ja, toen ben ik ook wel lekker meegaan op die hele... Ja, brute elektrogolf van Benny Benassi en
zo.
Tribals. En,
zo.
Weet je, nou, ja. Wauw was een vaste plek waar ik veel stond. Ja, dat moest gewoon door. Treinen. Hup, ja. Energie, ja. Energie. Ja.
Had jij een goede relatie met Roog?
Ja,
of, ik kan het beter vragen, wat was jouw relatie met Roog?
Hoe is dat belangrijk voor jou?
Nou ja,
wat wil je weten?
Nou ja, gewoon, jullie zitten toch wel een beetje in hetzelfde straatje. Zoals ik net zeg, als ik jou zet... luister, dan denk ik van, ik zit naar een set van hem te luisteren. Dat is toch wel een beetje een rode draad of zo. Of een gemeenschappelijk kenmerk wat jullie hadden.
Nou, het is ook de tijd. Het is ook die tijd, denk ik.
Ja.
En er waren niet zo heel veel mensen die sound brachten. Dus, maar aan de andere kant, weet je, wij zaten bij hetzelfde boekingskantoor, bij Club Risk.
Oh.
En daar waren meer mensen... ook die dat ook wel deden.
Ja.
Weet je, net zoals dat je nu hebt, genres en subgenres. En iedereen had een stukje van die waaier.
Ja, ja.
Ja.
Hey, vertel eens even over Club It. Weet je, je hebt er dan, wat jij vertelde, je hebt er dan niet zelf gedraaid.
Nee.
Maar als je uitging, dan was dat wel de club waar je naartoe ging.
Eén van de, ja.
Club More had je ook nog, geloof ik.
Ja, dat was later.
Dat was later. Maar wat was de It? Want iedereen die ik gesproken heb, ja, behalve de jonkies, maar iedereen... heeft het over die club. Wat is dat?
Ja, als ik heel eerlijk ben, ik vond It ook heel erg cool hoor. Maar wat veel meer indruk op mij maakte en ook eerder gebeurde, was Roxy.
Ja?
Ja, dat was wel echt...
Maar wat...
Ik kan het niet beschrijven.
Leg dat dan eens uit. Probeer het eens. Ik kan het niet meer mee, maar ik kan het niet meer zeggen. Ik kan het niet meer navertellen.
Nou, zal ik eerst zeg maar hoe ik de Roxy heb ervaren en daarna de It. Want het is allemaal dezelfde tijdsperiode. En komen we ook terug bij die mensen van wie zijn belangrijk voor jou geweest.
Ja.
Alfredo is een vriend van mij en door hem ben ik gaan draaien.
Ja.
Hij heeft me ook geïntroduceerd in dat hele clubleven. Want daarvoor stond ik op het Leidseplein.
Ja.
Met jonge jenever...
te feesten, zeg maar.
Te feesten. Alleen, ik voelde me al een vreemde eend in de bijt. Want iedereen ging naar het Leidseplein, kroeghoppen.
Ja.
En dan op top 40 muziek dansen. Ja. Maar voornamelijk zuipen.
Ja.
En met elkaar praten. En ja, als er even iets te veel alcohol in zat... dan was ik niet meer aan het praten. Maar dan stond ik aan die... ken je die staattafels die dan aan de zijkant van zo'n bar tegen de muur staan... en dan een lampje erboven en dan net niet genoeg ruimte om ertussen te staan... dat het plafond begint.
Ja.
Daar stond ik op te dansen.
Echt?
Ja, en dan ook gewoon niet bedenken of iemand daar wat van vond. Hé man, ik dacht gewoon, ja man, dit is mijn zaterdagavond. En ook mijn donderdag en mijn vrijdag en mijn zondag.
Oké.
En toen heeft Alfred me een keer meegenomen naar een club. Dat was de Roxy. Ja, toen ging er gewoon een soort hemel open. Ik kwam daar binnen en iedereen stond te dansen. En ook alleen.
Ja.
Met hele dikke muziek die ik niet kende.
Waar was het überhaupt? Ik weet niet eens waar het was.
De Roxy zat op de Singel, vlakbij de Munt, bij de Munttoren.
Ja.
En dan zeg maar tussen de Kalvertoren en de Munttoren, dat hele kleine stukje nog.
Ja.
Daar zat de Roxy.
Oké.
Dus dat is mijn eerste ervaring geweest in een club. En dat ik dacht van, holy zo, shit.
Tering vet, dacht
damn
jij.
It. Ja.
Wat?
En daar ging ik gewoon iedere donderdag naartoe. Naar Dimitri, High Tech Soul Movement.
Ja, inderdaad.
Dus Dimitri was een grote muzikale invloed voor mij ook.
Ja, ja.
En toen kwam de It ook erbij. Op de vrijdag of op de zondag.
Wat vond je vet, de Roxy of It?
Het was alle twee vet. De Roxy was echt, voor mijn gevoel, echt house.
Oké.
En bepaald soort mensen. Heel kunstzinnig en echt paradijsvogels.
Ja, ja,
weet je?
Ja.
En ook alles door elkaar. En de It, de eerste keer dat het daar kwam, toen had ik precies hetzelfde. Toen dacht ik ook van, what the fuck is dit? En dan... ja, gewoon alles liep daar rond, joh. En glitterpakken, travestieten, vrouwen die mannen bleken te zijn, blote mensen. Gewoon alles puur gericht op vermaak, dansen, samen zijn. En ja, dat was ook gewoon standaard. Vrijdagavond, 10:55, zorgen dat je voor die deur staat. Binnenkomen, appelsapje halen, plekje veroveren op de dansvloer.
Helemaal te gek.
Of op het podium. En dan gewoon al je pasjes doen, 6 uur lang. En hopen dat die vette platen zou komen van vorige week. Ja, en dan om 5:00 drijfnat naar huis.
Lekker, man.
Ja.
Als jij nu dan, voor de coronatijd, dan is er een club in Amsterdam die nu de feel van Roxy of It zou kunnen hebben?
Zo'n kutvraag. Want
lekker,
ik
lekker.
Ben ook ouder geworden. Dus voor mij is die waarneming anders dan iemand die nu 20, 25 is en,
ja,
en naar een club gaat.
Ja.
En die heeft het waarschijnlijk hetzelfde gevoel als ik toen. Want ja, je hebt geen referentie.
Nee, nul.
Nee.
Nul.
Ik ben nooit in Studio 54 geweest. Ik ben nooit in de Paradise Garage geweest. Dus ik weet niet of dat net zo was als toen.
Is bijvoorbeeld Studio 80 vergelijkbaar?
Studio 80 is...
Was eigenlijk meer.
Nou ja, dat is eigenlijk een club waar ik niet zo vaak kwam.
Oké. Met andere woorden, je kan niet zeggen
hetzelfde. Ik kan daar niet zoveel over zeggen, maar van oren zeggen weet ik wel dat dat ook echt gewoon een plek was waar je iedere week gewoon in je eentje naartoe kon. En dat je altijd bekenden tegenkwam.
Ja.
Dat is wel, ja, ik kan daar niet zoveel over zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat jonge mensen nu op dit moment zulke soort clubs op die manier ervaren. Maar bijvoorbeeld Roxy. Ze hadden ieder maand een ander thema. En het is een herinnering, hè? Dus ik kan het ook mooier gemaakt hebben in mijn hoofd dan het was.
Ja, ja, ja.
Maar ik kan me herinneren dat ik wel eens daarboven ben gekomen en dat die hele club één grote flippenkast was.
Ja.
Gewoon niet een flippenkast, maar alles. Het was alsof je in een flippenkast stond.
Hmm.
En ik heb sneeuw meegemaakt en lampen die omhoog en omlaag gingen en dat het warmer werd en kouder en windeffecten en
wat vet, hè?
Echt heel kunstzinnig.
Dat heb ik zelfs in mijn, want ik ga ook wel eens uit, heb ik ook nog nooit gezien dat gebeurt of dat, ja, behalve kwallen bij Thuishaven, maar dat is alleen leuk als je drugs op hebt, weet je wel?
Nou, ik vind het sowieso wel leuk, hoor, als clubs gewoon wat aandacht besteden aan het creatieve gedeelte.
Ja, ja.
Anders is het toch gewoon een gebouw met de geluidsinstallatie en let's go.
Heel oude muziek en
wat ook
DJ,
cool kan zijn. Ja, ja, ja. Maar ja, soms is het wel leuk om je ogen uit te kunnen kijken.
Wat is jouw guilty pleasure?
Muzikaal gezien?
Ja.
Oh, maar dat zijn denk ik best wel veel.
Pak er eens even één die nu oppopt bij jou. Maar houseplaat, hè? Dus niet bijvoorbeeld
nee,
Jody Bernal, Kusik en Nol, maar gewoon even...
Een houseplaat, guilty pleasure. Och, ik kom daar zo nog even op terug.
Want ja, dat is goed.
Ik zit even te denken, want ik vond eigenlijk bijna alle muziek leuk.
Hou hem even in je achterhoofd.
Ja.
Hey, jij hebt 5 jaar geleden heb jij dus een managementkantoor opgezet. En correct me if I'm wrong. Help me even met de naam.
Extract Management. Ja.
Vertel eens even hoe dat nu gaat. Want ik denk dat veel jongetjes en meisjes en beginnende DJ's zitten te kijken van joh, wat is er nu gaande in dat wereldje, weet je? Want DJ's zitten stil. Ik neem aan dat jullie ook stil zitten, want er is gewoon simpelweg niks te doen. Wat is een beetje de situatie nu? Probeer, neem mij eens mee.
Nou ja, er zijn dus geen boekingen, dat is duidelijk. Dus niemand treedt op. Er komen wel wat boekingen door, voornamelijk in het buitenland, die dan weer gecanceld worden, omdat er niet gevlogen kan worden. Het hele muzikale aspect loopt wel door. Dus
releases, platen
uitbrengen.
Exact, ja.
Dus daar ligt nu de focus op. Het blijven uitbrengen van platen. Zorgen dat de content online gewoon goed blijft. Dat mensen zichtbaar blijven. Maar ja, dit is niet te vergelijken met 8 maanden geleden.
Nee. Maar als ik even Rio kijk, hè. Ik bedoel, met DJ's verdienen normaal gesproken met een gig tussen de 800 en de 3000 euro. Ligt er maar net aan hoe goed je bent en hoe populair je bent. Maar met releases verdien je dat pas op het moment dat je echt miljoenen streams hebt. En ik weet, in de house scene gebeurt dat niet.
Nee.
Hoe kan je geld verdienen als management zijnde als je alleen geld moet verdienen van streams?
Dat kan niet, maar het is een totaalpakket.
Hmm.
Daar geloof ik ook heilig in. Kijk, een livestream of een plaat uitbrengen of een interview of een boeking losstaand, wekt dat niet die symbiose op die je nodig hebt als artiest om er doorheen te komen. Dus ik denk dat het gewoon lange termijn werk is.
Ja.
En het enige wat werkt om steady te blijven en als je nog niet er doorheen bent gekomen, er doorheen te komen, is continuïteit.
Ja.
En gewoon laten zien waar je voor staat. En continu leveren. Dus ja, hoe verdien je daar geld mee? Niet.
Nee.
Maar als ik heel eerlijk ben, en het is ook best wel dom, als ik er zo over nadenk. Kijk, ik zit niet in deze business voor het geld.
Nee.
Ik ben ook nooit in deze business gestapt voor het geld.
Nee.
Of ik nou 50 euro voor een boeking kreeg of 3000. Als ik niet lekker in mijn vel zat, was het een kutboeking.
Ja,
als ik goed
echt
in mijn vel zat, dan draaide ik de sterren van de hemel.
Ja.
En hetzelfde geldt nu met, ja, voor het opleiden van artiesten.
Want dat doe jij, hè, ook?
Ja. Tenminste, dat probeer ik, tracht ik te doen.
Ja.
Als ik iets zie in iemand waarvan ik denk, ja, daar klopt het. En daar kan ik iets uithalen waardoor het tot zijn volledige potentie komt. Ja, dan maakt hem eigenlijk niet zo heel veel uit of ik er geld aan verdien of niet.
Dan vind je het gewoon leuk om te kijken hoe iemand kan groeien.
Nou, dat moet gewoon gebeuren in mijn hoofd.
Ja.
Dat is heel erg OCD.
Maar neem mij eens mee dan in zo'n gesprek met zo'n iemand. Weet je, je gaat met zo'n iemand aan tafel zitten of nu dan op Zoom, whatever.
Mm-hmm.
En dan zeg je tegen diegene, jij gaat groot worden. Tenminste, ik wil dat jij groot gaat worden. En jij gaat vanaf nu, de komende 2 jaar, ga je alleen maar platen uitbrengen en je socials volrammen met content.
Ja, maar zo werkt het dus al voor mij niet.
Oké.
Ik ben niet zo een manager.
Hmm.
Ik vind het veel belangrijker dat als er iemand naar mij toe komt of als ik naar iemand toe ga, dat ik erachter kan komen waarom iemand hiermee bezig is.
Ja.
Wat is die intrinsieke motivatie om dit te gaan doen?
Ja.
En, excuus.
Oh.
Als je namelijk niet de juiste intrinsieke motivatie hebt en misschien talent ook mist,
hè, ja,
of denkt van ja, dit ga ik gewoon even doen, ja, dan kom je van een koude kermis thuis.
Ja.
Je moet wel weten waar je instapt. En door een paar gesprekken met mensen te hebben, en soms gaat er een periode overheen van 5, 6, 7, 8 maanden, een soort corona.
Ja.
Om iemand te leren kennen. Want ik moet ook door die schil heen prikken. Want uiteraard, als je jezelf gaat verkopen, dan
is het allemaal koek en ei, allemaal gezellig en allemaal leuk.
Ja, ik doe alles. Dat vind ik ook leuk. Ja, dat doe ik ook leuk. Nee, tuurlijk mag je me daarvoor wakker maken.
Ja.
En dan denk ik een maand of 5 later, nou, misschien eens even testen, toch?
Eens even kijken of je opneemt.
Kijken. Maar ja, nee, je moet elkaar een beetje leren kennen. En als het klikt en ik denk van ja, deze man of vrouw, jongen of meisje, die heeft het in zich en ik kan er een bijdrage aan leveren. Met netwerk, met coaching, met ervaring. Ja, dan kan ik daar heel erg van genieten.
Wat is de meest wijze les die jij een artiest kan bijbrengen? Of tip?
Nou, zolang, en dit zullen ze allemaal wel ergens herkennen, zolang je geen medicijn vindt tegen een of andere kwade ziekte, doe gewoon lekker normaal. Je bent een DJ.
Ja.
Je draait platen.
Ja.
Je maakt muziek. De wereld draait niet om jou. Dus ik wil gewoon mensen die bescheiden zijn en die hard werken. En zodra dat omslaat in een bepaalde arrogantie, dan
ben je bij jou aan het verkeerde adres?
Nou, dan ga ik wel wat aan proberen te doen. Maar als ik dat er niet uitkrijg, ja, daar kan ik niet goed tegen.
Maar op zich, wat je zegt is waar. Maar ik wil er wel iets aan toevoegen. Ik vind als DJ, je bepaalt wel je creëert wel een sfeer. En een sfeer is belangrijk. Dus daarom vind ik bijvoorbeeld, kijk, nogmaals, je bent geen pauze, weet je. Je staat niet, je snapt wat ik bedoel. Je wordt niet hier neergezet, maar als er kutmuziek is, dan heb je geen publiek binnen. Dus
nee.
De DJ is daadwerkelijk wel belangrijker dan bijvoorbeeld glazen ophalen, noem maar wat.
Ja, ik, nee man.
Het bepaalt wel een sfeer. Maar
ja, okay,
zeg je dingen.
Ik snap wat je zegt. En ik ben het ook in die zin met je eens dat de muziek de sfeer bepaalt.
Ja.
Maar niet alleen. Als je een geluidsjongen hebt zitten of een lichtjongen hebt zitten die niet doet wat hij moet doen, wordt je avond voor 20%, 30%, 40% minder goed.
Ja.
Dus het is een samenwerking van het hele team wat zo'n club draaiende houdt.
Ja.
En het tweede ding, tuurlijk, een artiest is belangrijk voor de sfeer. Maar een artiest hoeft toch niet arrogant te zijn of te denken dat hij een halfgod is omdat hij toevallig die plaat vanavond gaat opzetten.
100%.
Nee, maar echt, de meest normale mensen heb ik de meest dikke sets horen draaien. Het gaat, ja, dit is ook zoiets, dat heb ik ook een keer in een interview gezegd. Toen vond ik een t-shirt, DJs are not rockstars of DJs are not superstars. En dat was in een periode dat dat wel ging gebeuren met die hele EDM-golf.
Ja.
Dat is, ik vind het gewoon jammer, want een DJ hoeft niet per definitie op een podium te staan in het volle licht.
Nee.
Het is het lekkerst als je gewoon gelijk vloer staat in het donker en dat je af en toe zo naar die schimmen kan kijken en dat je denkt, oh jongens, nog 3 plaatjes en dan komt het, ja, komt, ja, ja. En dat je dan die golf energie zo voelt.
Ja.
En soms is het gewoon echt ongemakkelijk als dan die spot op je gezicht staat. Want ik bedoel, als jij 3 kwartier aan het draaien bent, zie je er niet meer zo uit als dat je binnenkwam.
Nee.
En het is niet belangrijk, maar daar hoeft geen focus op te staan.
Dus eigenlijk, wat ik hoor, wat jij zegt, is dat je bij wijze van spreken gewoon een hok hebt waar een DJ dan achter een muurtje staat, in de zin van, er staat lekker plaatjes te draaien en dat iedereen een beetje om zich heen kijkt van, waar komt de muziek uit?
Het zou een goed experiment zijn om zeg maar het kaf van het koren te scheiden.
Ja.
Dat is helemaal niet iets geks. Het maakt er misschien niet gezelliger op, omdat er heel veel mensen zijn die wel voor die DJ komen om hem ook te zien, hè, om hem of haar te zien.
Tuurlijk.
Maar in principe, ja. Stel dat je gewoon een avond organiseert met gewoon een DJ die niet te vinden is.
Nee.
Niet te vinden is.
Nee.
Dan kan ik me ook weer voorstellen dat mensen denken van, ja, dan ga ik eigenlijk gewoon naar een groot gebouw waar een cd wordt gedraaid.
Ja.
Wauw.
Het is een beetje show.
Ja, dus ja, dat hele live element, dat hoort er wel bij. Maar ja, bottom line, ik weet niet hoor, maar hoor.
Niet normaal, hè? Ik moet er even wat aan doen. Voor de luisteraars op Spotify.
Als we straks een prijs vragen, hebben we wel dit doen.
Ja. Ik heb een beetje een gehoorige tafel daar. Ja, maakt niet uit. Op neer.
Maar goed, ja, en waar het op neerkomt met het hele verhaal, DJ's en wanneer kom je er bij mij niet doorheen? Gedraag je gewoon normaal.
Ja.
Iedereen moet naar de wc.
Iedereen moet poepen, iedereen moet plassen.
Ik ben er echt wars van.
Ja. Hm. Hoeveel artiesten heb jij in jouw nestje zitten?
7 nu.
7.
Ja, ja. En zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Ja.
En kut, heb je er niet één vergeten?
Nee, volgens mij 7.
Weet je het zeker? Weet je het zeker?
Ja, ik geloof het wel.
Maar even, want ik sta natuurlijk aan jullie kant, weet je. Ik vind het ontzettend kut wat er nu gaande is. Maar er is gewoon nu geen reet te doen. Behalve releases.
Mm-hmm.
Punt.
Ja. En nu?
En nu? Maar hoe proberen jullie dit op te lossen? Want
ze doen allemaal wat anders. Kijk, we hebben gewoon nog regelmatig meetings. Dan wel online, dan wel bij elkaar op afstand. De ene is masterclasses gaan geven. Die kan, kan online les geven.
Nice.
De ander maakt ander soort content waar die iedere week mee bezig is.
Ja.
Op zich vermaakt iedereen zich wel. Ze zijn wel allemaal, als ik dat mag zeggen, gefrustreerd dat er geen boekingen zijn. Ja. En dat begrijp ik. Maar je kunt niet niks gaan doen. Weet je, de tijd loopt gewoon door.
Ja, ja.
Dus je moet heel creatief gaan nadenken. Hoe gaan we hier doorheen komen? En wat gaat er straks, wat gaat er überhaupt straks komen?
Ja, maar ook niet bijvoorbeeld feestjes onder de radar of privéfeestjes waar toch de DJ's wel weer geboekt worden voor een schim.
Ja, ik weet wat het gebeurt.
Ja.
Maar, weet je, iedereen moet gewoon lekker doen waar hij zelf zin in heeft. Ik heb zeg maar, kijk, met illegale feestjes, ik heb geen aanvraag daarvoor gehad. En ik leg het ook altijd bij een artiest neer. Want ik vind niet dat ik degene ben, ik kan advies geven, maar ik vind niet degene die kan bepalen, dat ik degene ben die kan bepalen van dit ga je wel doen of dit ga je niet doen.
Ja.
Op het moment dat, bijvoorbeeld het hele livestreaming, met al die DJ's die online gaan en er geen cent aan verdienen. Ja, daar heb ik me wel hard voor gemaakt de afgelopen maanden. Daar ga ik ook heel slecht op.
Ja.
Hoewel ik begrijp dat iedereen relevant wil blijven.
Ja.
Maar wat je eigenlijk doet is jezelf helemaal devalueren.
Ja.
Door gratis content aan te bieden.
Letterlijk, ja.
En dan vraag ik me af, hoe ga je straks een DJ met een fee van €2000... terugkrijgen naar die €2000 ja. als je een hele periode voor 250 euro bent komen draaien, omdat je eigenlijk gewoon die drang niet onder controle had.
Ja, maar als je nagaat, kijk, als alles wegvalt, dan wil je nog steeds doen wat je leuk vindt. En dat is het draaien. En dus een livestream. Want op andere manier kan het gewoon simpelweg niet. En ik ben er ook geen fan van. Terwijl ik ben er zelf ook schuldig aan. Ik heb zelf ook livestreams gedaan. Dus ik moet wat dat betreft mijn bek houden. Maar
nou, dat hoeft toch niet? Kijk, ik ben ook niet de paus. Ik bedoel, True. Ik heb zelf geen livestreams gedaan. Maar ik veroordeel het ook niet. Ik heb er alleen een mening over. Ja. En ik probeer zo goed mogelijk die jongens door deze periode heen te krijgen.
Ja, ja. Maar ik neem aan, elk management of boekingskantoor zit met dit probleem de afgelopen 6 maanden. Die hebben misschien niet stom bedoeld, maar die hebben misschien een Armin van Buren, de Martin Garrix, die maken gewoon miljoenen verlies de afgelopen 6 maanden. Ja, kijk, het is niet dat dan een groot probleem is, want elk bureau zit met hetzelfde probleem. Maar ik zit meer na te denken van, hoe kom je hieruit als zo'n kantoor zijn? Dat vind ik een hele. Dat lijkt me een hele moeilijke discussie die nu al een paar maanden door je hoofd heen spookt. Van hoe ga ik dit doen? Ook voor jezelf. Want ik neem aan, hoe ga ik dit netjes en lief zeggen?
Nou ja, je wil dat ik alles zeg. Dus
dat jij al
ook
je personeel hebt ontslagen.
Ja, gelukkig heb ik geen personeel. Dus okay, wat dat betreft ben ik nog spekkoper.
Ja.
Maar ga alle kantoren maar langs. Van groot tot klein. Iedereen heeft ontslagen gehad.
Ja.
En het is natuurlijk verschrikkelijk.
Ja.
Niemand heeft hierom gevraagd.
Nee.
En of je nou in een miljoenenbedrijf zit of daaronder, dat maakt in principe helemaal niets uit. Je moet gewoon mensen ontslaan.
Dat is het kutste wat er is.
Dat is het kutste wat er is.
Echt kut.
En degenen die dan overblijven, die moeten zich eigenlijk ook nog omscholen.
Ik ga even wat leukers aankaarten. Want ik word helemaal scheidsgrijnig van die corona shit.
Nou, maar ik heb dat eigenlijk al een beetje afgeschud.
Ja?
Ja, ik ben ook heel boos geweest en ook chagrijnig. Natuurlijk zit ik er nog wel eens doorheen. En ik heb ook dagen dat ik denk, weet je wat. Maar ik ben heel sarcastisch. Dus ik los alles op met kutopmerkingen. Ja, en op een gegeven moment is het gewoon, joh, roeien met de riemen die je hebt. Weet je,
maar
get over it.
Laatste, wat doe jij nu dan?
Een gemiddelde dag.
Ja.
Nou, het zal je nog best wel meevallen eigenlijk. Ik lig niet tot 12 uur in mijn nest.
Tot 1 uur?
Nee, ik ben gewoon normale tijden uit. Althans, dat probeer ik. Dat ik gewoon tussen 9:30 en 10:00 gewoon mijn werk kan doen. En dan werk ik wat mail af, aanvragen voor podcasts.
Die heb je wel.
Releases. Nou, niet ikzelf, maar voor de boys.
Okay,
die
tof,
komen wel,
tof,
tuurlijk.
Tof,
ja.
Tof.
En een podcast vind ik dan weer anders dan live beeld.
Ja.
Shit regelen. En dan 1 keer in de week zwem ik.
Echt?
Heerlijk. Dat heb ik, daar ben ik pas mee begonnen. En dat is echt ook gewoon heel fijn om
te doen.
Wat
is pas?
Een paar weken.
Oh,
ja.
Nice.
Ja.
Even alle stress van je afzwemmen of zo.
Ja, ik wil gewoon weer wat doen. En de sportschool, ja, vond ik sowieso al niet meer leuk. Vroeger wel, maar nu niet meer.
Hmm.
En toen werd ik meegevraagd om te zwemmen. En wonder boven wonder vind ik het helemaal te gek. Baan zwemmen.
Lekker man, heerlijk.
Ja. En dan, iedere ochtend doe ik een plaatje laten horen aan mensen op Instagram.
Vet.
Ik heb ook wel de draaitafel naar de huiskamer gehaald. Ik heb eigenlijk een studio thuis, omdat ik altijd een soort beroepsdeformatie heb gehad.
Ja.
Als je bij mij thuis kwam, en dan zag je geen stereo-installatie.
Echt?
Klaar. Geen boxen, helemaal niks. Dat zat allemaal in de studio. Ik wil gewoon rust aan mijn hoofd als ik thuis
kwam. Maar gewoon niet een klein muziekje op de achtergrond?
Helemaal niks. En toen,
wat is dat voor iets raars, joh?
Ja, dat zeg ik, beroepsdeformatie. Maar dan zeg maar de andere kant op, geloof ik. En toen kwam corona en toen dacht ik, ja, holy shit man, deze dagen duren wel heel erg lang. Ik ga mijn draaitafel naar de huiskamer halen en dan iedere dag platen en albums opzetten die ik eigenlijk nooit beluister. En dat is een dingetje geworden op Instagram en dat vind ik leuk, doe ik iedere dag. En veel klussen en knutselen.
Lekker man. Ik wil even teruggaan met jou naar je radio dingen. Want je hebt best wel veel eigen show op ID&T, 3FM, Deep FM heb ik trouwens ook nog een showtje gedaan. Dat is echt super lachen. Dance Tunes Radio ook nog. Wanneer, waarom ging je radioshows maken toen? Waarom? In godsnaam.
Waarom ben je met die podcast begonnen?
Geen idee.
Ja.
tijd over.
Ja, ik weet het. Ik weet niet eens meer waardoor het getriggerd is. Ik weet wel dat ik vroeger als kind al voor de radio lag uit cassettebandperiode.
Ja.
En in de krant stond dan altijd aan de achterkant stond er een print met de mega top 50. En dan met merkstift de platen markeren die je wilde opnemen. En dan voor je buik, voor de stereotoren liggen. En dan record, pauze en dan de playknop ingedrukt. En dan hoor je nummer 43, Whitney Houston, Love Will Save the Day. Bam! En dan aanzetten en dan had je dat op je cassettebandje. En dan 3,5 minuut later dan uit. En dan, nou, zo maakte je de muziektapes. Dus misschien dat het daar vandaan...
Het is mooi dat je nog precies weet hoe dat ging ook.
Ja, dat heeft waarschijnlijk indruk op me gemaakt. Dus ja. Ik vond radio mooi. En het was mijn muziekvoedingsbron. En op een gegeven moment, ik weet niet eens meer of ik eerst een show heb gedaan bij Dance Tunes of bij IDT Radio. En,
maar wie heeft jou de kneepjes van het vak geleerd?
Eigenlijk, bij IDT denk ik, als ik er zo over nadenk... want dat was ook de eerste keer dat je een radioshow deed zonder begeleiding erbij. Dan had je zo'n hele grote radiotafel. Ja. Volgens mij heeft Robin Albers ons nog een soort spoedcursus van een halve dag gegeven.
Echt?
Van deze knoppen zijn belangrijk. Als je die niet ingedrukt hebt, horen wij alles. Ja. Een beetje meer zo.
Ja, dat heb je dus ongetwijfeld een paar keer per ongeluk gedaan.
Tuurlijk, tuurlijk. En toen is dat een beetje begonnen. En podcasting kwam toen ook op. En toen dacht ik van ja, dan kan ik ook gewoon in mijn studio thuis op maandag plaats selecteren, dinsdag opnemen. Ik wist inmiddels hoe je microfoon mooi met compressie moest instellen.
Kijk.
En wat rustiger moest praten en mooi aankondigen.
Presentatiestemmetje opzetten.
Ja, heerlijk. Ja, jongens, daar zijn we weer.
Maar radio DJ en DJ, zeg maar... Het zijn wel twee totaal verschillende werelden.
Ja, maar weet je, wat ik me nu bedenk... waarom ik die podcast begonnen ben... als je als DJ geboekt wordt... moet je toch binnen een bepaald kader draaien... waarvoor ze je boeken.
Ja.
En in die radioshow had ik allemaal promo's... en onuitgebracht materiaal van mensen om me heen... die ik nooit kon draaien in een club. En die zaten allemaal in de podcast.
Echt, joh?
Ja. Ik had heel veel unreleased material. En jongens die gewoon super onbekend waren... maar dan een plaat opstuurden. Ik dacht van, fuck.
Maar mensen boeken toch ook een DJ om een bepaalde stijl?
Ja, absoluut. Maar je kunt niet alles draaien op één avond. Tenzij je gewoon een soloavond hebt. Maar als je nou voor anderhalf uur geboekt wordt... dan moet je gewoon binnen dat tijdslot... moet je doen waarvoor je geboekt wordt.
Ja, ja.
Natuurlijk heb je de vrijheid om je eigen platen te kiezen... maar je kunt niet om 2:30 s'nachts... die mooie platen die je gisteren hebt gehad opzetten.
Nee.
Dat gaat het niet worden.
En kreeg je volledige vrijheid om zo'n programma te maken op de radio?
Ja, ik geloof niet dat wij regels meekregen.
En verdiende je er nog een beetje geld mee? Hoe ging dat in die tijd?
Niet meer. Volgens mij, nee, volgens mij niet.
Nee? Gewoon een hobby, leuk?
Ja, ik kan me dat niet herinneren. Maar ik durf ook niet echt mijn hand ervoor in het vuur te steken, hoor. Nou ja. Als die administratie doorgaat dat ik een factuur tegenkom.
Aan de andere kant. Je had net erover, als je het leuk vindt, dan maakt het geld niet uit. Dus nee. Wat dat betreft maakt het natuurlijk ook geen drol uit.
Nee.
Je vond het leuk om te doen. Je had een beetje audience opgebouwd inmiddels. Weet je wel, je wordt wat bekender. Tracks uitbrengen en dat soort dingen. Want ik heb ook gelezen dat jij een DJ-duo had. Dat Unisex Inc. of zo.
Oh ja, joh. Ja. Ja, dat was een gelegenheidsduo met een vriend van mij uit Rotterdam, Virgil.
Ja.
En wij zaten een keer in de studio of zo. En hij zegt, ja, ik heb een goede loop gevonden. Kom, we gaan een plaat maken. Nou, toen zijn we in de studio gaan zitten en daar kwam wat uit. En dat was best wel leuk. En toen dacht ik, holy, wat nu, weet je wel? Ja, en ik stond toen in goed contact met wat labels en DJ's. In dit geval Mark Knight van
Toolroom. Ik zag dat staan. Ik denk, fuck man.
Ja.
Dat is wel meteen hoge ogen gooien, zeg maar.
Ja,
dat is geen misselijk label.
Nee. Dat, ik denk, ik ga het gewoon aanbieden. Kijken wat ze van vinden. Maar ja, toen hadden we dus met z'n tweeën een plaat gemaakt. En wij waren helemaal geen act. We stonden helemaal niet. Dus daar hebben we een naam op geplakt. Unisex Inc. En voordat we het wisten, stonden we te draaien op avonden van Eric Morillo. En
wat vet, hè?
Dat ik echt dacht van... Ja.
Nou, nu zeker met deze dubbele lading, nu hij is overleden.
Ja, ja. Ja, man. Gaan we het daarover hebben of niet?
Wat jij
Want
wil?
Het gaat pijnlijk worden dan, hoor, denk ik.
Wat dan?
Nou ja, ik ben er best wel van geschrokken.
Had jij een hele goede band met hem?
Nee, absoluut niet. Ik zal eerlijk zijn. Ik kende hem niet goed, maar wat ik van hem kende, ik vond het vroeger al gewoon geen leuke man.
Nee?
Nee, en eerlijk gezegd verbaasde het me ook niet.
Dat hij overleden is?
En nou, meer wat er daarvoor gebeurd was. Dat hij overleden is, is gewoon natuurlijk zielig. Toch?
Tuurlijk.
Ik bedoel, niemand wenst je dood.
En je
hoort niet zo vroeg zo
Weet je dat overlijden. Ik eigenlijk niet eens de reden weet hoe die is overleden?
Nou, dat moet je dan maar... Drank, hoe die is overleden, weet ik ook niet precies. Maar ja, voor me, heel kut. Het interesseert me ook eigenlijk niet zo heel
nee?
erg. Nee. Nee, is dat erg?
Nee. Maar ja, het is meer dat hij je track supporten, weet je. Je gaat naar zijn feestjes. Dus er was een klein linkje. Ik dacht van, weet je.
Maar weet je, ja, god. Ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen, man. Op een gegeven moment komt er een bepaald nieuws naar buiten en dan heb je een mening over.
Ja.
En dan denk ik van, ja man, dit is niet oké. Okay.
Maar, sluiten we af.
Ja.
Mark Knight. Je komt met zo'n trackje bij Mark Knight terecht.
Ja. En dan opeens word je plaat getekend, ja.
Maar vertel eens even hoe zoiets gaat. Je mailt hem.
Ja, dat weet ik niet meer, man. Het was ook niet de eerste release
of zo,
hè? Het is
natuurlijk al 500 jaar geleden, nou, dus dat snap ik ook wel.
Ja, het is wel lang geleden, maar hoe ging dat? Ik denk dat wij... ik had ook contact met Andy, dat was de A&R volgens mij. En of Piet Griffith. En we kwamen elkaar ook tegen ieder jaar met
Maar dat was jullie eerste release van Unisex.
Ja, dat was de eerste release met ons tweeën, ja.
Dat is wel vet, hoor.
Ja, het is, soms zijn dat gewoon van die lucky shots of zo.
Ja,
weet je,
Vaak zijn de grootste hits zijn het snelste gecreëerd.
Ja, daar had je het ook over volgens mij met Taros.
Ja, ja.
Dat is echt zo. Ik kan me herinneren dat ik ooit... ik heb ooit een plaat uitgebracht met Ivan Perotti, een zanger.
Ja.
Believe in Us op Cheka Recordings. En die plaat, zeg maar de full vocal plaat, had ik gemaakt en vocals opgenomen in een andere studio en als een mixage. Het was echt best wel veel werk. En ik weet nog, in mijn oude huis had ik ook een studiootje gemaakt, maar dat is gewoon een slaapkamertje van, wat is het, 3x4. En 's nachts kreeg ik inspiratie en ik heb daar toen een dubmix van gemaakt in een paar uur. En het is gewoon nog...
Even voor de leken, wat is een dubmix?
Nou, dat je zeg maar van een full vocal, waar je een couplet, een couplet, refrein, bridge hebt. Bam! Sorry mensen.
Oh.
Maak je eigenlijk een chopped-op versie die meer gefocust op het instrumentale, met af en toe een vocale flart.
Oké. Okay.
Een dub. En wat je zegt, een paar uur aan gewerkt... mixen en ik gooi die plaat erop. En het was ook gewoon meteen bam, ja man.
Lekker.
Dan valt het ook gewoon lekker.
Lekker.
Ja, dat is echt zo. Soms heb je dat gewoon met produceren.
Dat is te gek, hè?
Elementen bij elkaar en dan dropt dat gewoon zo lekker. Oh.
Ja, het is mooi, want ik heb laatst op YouTube had ik een interview van Hardwell gezien. Wat ik trouwens fucking vet van wat die man heeft gecreëerd. Dat even geel te zijn. Die zei dat hij had op een gegeven moment een... volgens mij Spaceman of zo had hij gemaakt. En hij zei, ja, ik lag op het strand, ergens in Curaçao. En ik had een melodietje in mijn hoofd. Ik had het even ingeneuried. En ik was snel naar binnen gerend, zei hij. Achter zijn computer gaan zitten, laptopie. Achter zijn keyboardje. Heeft hij in een half uur alle coupletten en refreinen geschreven. Dat nummer stond in een uur. Toen dacht ik van, oké, dit is een wereldhit, zeg maar. Weet je, het idee, weet je, de mastering, dat soort dingen, dat komen allemaal later wel. Maar het hele idee... Dat stond gewoon in een uur. Toen dacht ik, hoe de fuck is dit mogelijk? Zo vet.
Ja.
En heel veel mensen denken van, ja, dan moet ik moet dit gaan finalizen. Dit gaan sussen, mijn ideetje. En het is niet goed. En niet catchy genoeg. En mijn hoek is niet goed. Werk voor het allemaal. Natuurlijk heeft die jongen ook, die denkt daarnaar. Weet je, die ademt muziek. Die is muziek. Die leeft muziek. Maar ik vind het zo kicken dat dat zo snel kan ontstaan. Zo'n ideetje.
Ja.
Meestal als je slaapt denk je, oh, hè. Dat toontje heb ik gehoord, ik ga snel uitwerken. Dan wordt dat iets.
Ja, dat kan ik alleen met je eens zijn.
Ja, ja.
Soms zit je in de studio, gebeurt er helemaal niks. En vaak lig je net niet te slapen, maar een beetje. En dan werd ik wakker. En dan was het, ik hoor violen. Ja, dan moet zo, bam, alles aanzetten, inspelen. Hup, en dan weer slapen.
Lekker is dat,
ja,
hè?
Ja, dan ben je het kwijt. Dat kan ik niet vergeten. Sommige mensen maken hele symfonieën in hun hoofd. En dan zijn ze maar een uur bezig in de studio.
Maar echt, die hebben dat talent dat ze dat meteen kunnen uitwerken,
ja,
of zo.
Ja.
Waar heb jij altijd mee geproduceerd?
Ik ben begonnen met Reason.
Oké. Okay.
Zegt je helemaal niks, denk
zeker
ik.
Wel. Wel? Zeker, okay, wel.
Ja, Reason, dat heb ik... Ik had dan ook niet zoveel geld. Dus daar heb ik helemaal van begin tot eind helemaal gewoon uit elkaar getrokken.
Want toen de tijd had je nog helemaal geen YouTube, had, nee, je nog, joh, helemaal geen niks. Dus je moest het echt zelf doen.
Je had
doen.
De manual.
Ja.
Nou, als jij een creatief succes bent, ga jij niet, ja, die hele manual,
nee,
lezen.
Natuurlijk niet.
Dus ik zat op een gegeven moment, had ik dat knopje ontdekt, dat je dat hele rack kon je omdraaien. En dan zat je aan de achterkant van Reason, dan kon je al die pluggen verschuiven. En ik, oh leuk, dit is cool. Totdat er geen geluid meer uitkwam. En dan was het stress.
Ja.
En dan wel die manual erbij. Maar op Reason begonnen en toen overgestapt naar Logic 4, geloof ik, of Logic Silver. En eigenlijk ben ik altijd bij verplakken in Logic.
Ja?
Ja.
Alles daarin, ja, gemaakt.
Ja.
Wat vet, hè? Want ik heb altijd een dingetje met Logic. Want ik produceer zelf ook met Logic. Maar altijd als ik platen hoor van DJ's, dan de ene vindt het geluid in Logic beter, de ander vindt het geluid in Fruity Loops beter, of nog miljard programma's. Hoe kijk jij er tegenaan? Had je bijvoorbeeld keuzes of zo? Dat jij echt dacht van, nou, misschien moet ik toch maar Ableton gaan doen. Want dat is misschien voor hardere sound misschien wat beter.
Nou, ja, weet je, ik denk gewoon, maakt als je muziek uit, kan maken, kan je overal muziek op maken.
Ja.
En als dat afhankelijk is van de DAW waar je in werkt. Ja, man, nee.
Nee, hè?
Nee.
Gewoon nee.
Nee, je kan gewoon muziek maken of niet. Ja. En ik ben het er wel mee eens. Kijk, ik heb Ableton wel geprobeerd, hoor, toen het uitkwam. En ik moet ook zeggen, op school was ik een helse docent als in bijgevenles in Logic. En dat is het. En dus de mensen van Fruity Loops en Ableton, die moesten zich omscholen naar Logic. Omdat, ja, hè? Nou, op een gegeven moment kwam Ableton erbij. En toen dacht ik, ja, dan moet ik toch ook de andere kant, moet ik ook solidair zijn, dan ga ik Ableton leren.
Ja.
Nee, man. Wat? Ableton, tot op de dag van vandaag. Ik heb al meerdere korte lesjes gehad van mijn eigen artiesten. Dat zit daar, Mars, dat zit daar. En ik kijk naar en denk, nee, het gaat niet in mijn hoofd. Het is niet logisch. En dan ga ik naar Logic 9. Je moet ook niet met 10 of X bij mij aankomen. 9. En dan is het...
Je hebt ook nooit geüpdate.
Mijn computer in de studio, die kan niet eens meer verder updaten. Maar nogmaals, echt? Dat hoeft dus ook niet. Want ik weet gewoon met welke sounds ik moet werken. En
ja.
Ja. Ik denk gewoon, je kan muziek maken of niet.
Punt. Zo is Punt. Het. We gaan even een klein stukje over Herman Brood Academie hebben. Want daar ben jij tot op heden of daar was jij?
Nee, daar
docent?
Heb ik 10 jaar lesgegeven. Dan ben ik al 2 jaar weg.
Mijn god, wat een tijd, hè?
Ja.
Wat heb jij daar geleerd?
Wat ik daar geleerd heb?
Ja. Meestal wordt de vraag anders gesteld. Wat heb jij de mensen geleerd? Maar ik stel hem nu eens even anders.
Wat heb ik daar geleerd? Goeie vraag, hè?
Goeie, hè?
Ja.
Stond er ook van te kijken.
Wat toen je besloot die vraag te gaan stellen, of toen je hem daarnet stelde? Dat je dacht van, komt dat uit mijn mond?
Hè? Bedenk ik dit?
Wat ik heb geleerd...
Wat heb jij daar geleerd?
Is dat het misschien... Jij zei net tegen mij... Heeft het je wel eens... niet narigheid, maar is het wel eens erg geweest... omdat jij de lat altijd zo hoog stelde voor jezelf? Ik denk dat ik geleerd heb dat het misschien niet nodig is altijd... om die lat zo hoog te stellen... Want dat doe ik voor mezelf, maar dat doe ik tegelijkertijd ook voor de mensen om me heen. Mijn verwachtingspatroon is heel hoog. Ik ben een perfectionist, dus op het moment dat je dan met een klas met mensen zit... wil je die ook zo, die wil je bijna uitwringen. Dit zit erin, pak het. Ik denk dat ik geleerd heb dat iedereen een andere leercurve heeft. En dat je soms je trein even iets langzamer moet laten lopen.
Ja. Wat is bij jou iemand die jij hebt begeleid dat echt een succesverhaal is?
Heb je even?
Echt die
nee,
ene
echt
die
lelijk,
legt met
hè?
Kop en schouw.
Ja, nee, ik zeg het zelf.
Trut.
Ja, haar op je neus. ik heb... Het is meer, ik denk meer in lichtingen. Er zijn een paar klassen geweest. Ik noem dat een soort van succesklas. Daar zaten zoveel jongens in die allemaal... echt een level hebben gehaald. Sluwe Vos. Phantom. Disturb, hardstyle. Sub-Zero Project, ook hardstyle. Martin Garrix heeft in de klas gezeten. Luc van Dijk. Taco. Het zijn allemaal... Ik ben ook zeker jongens vergeten. Dead Crow, een jongen helemaal in die dubstep scene.
Ja.
Dat was echt zo'n lichting. 2 of 3 jaren. Die ja, dat werkte gewoon. Toman, Luna Ludmilla.
Ja.
Ja, ik heb ze bijna allemaal in mijn klas gehad.
Vet, hè?
Ja.
Het is leuk dat ik die mensen ook allemaal ken.
Ja. Nou, het is ook leuk om ze weer tegen te komen in het veld.
Ja. Maar die zitten natuurlijk ook nu allemaal met de handen in het haar.
Ja, maar we gingen het
alles...
daar toch niet meer over hebben.
Dat mocht ik niet. Kut.
Ja, we hebben het slecht. Mensen in de horeca hebben het ook slecht. De mensen in de zorg hebben het slecht. Ja. Het is helemaal kut.
Maar hebben deze artiesten de HBA op de kaart gezet?
Jeetje. De HBA bestond al, hè, voordat er een dansafdeling kwam. Dat was eigenlijk een bandjesopleiding. 10 jaar geleden, als ik me niet vergis, kwam de dansopleiding erbij. Hip-hop, waar ook echt supergrote namen vanaf zijn gekomen. Ja, hebben deze mensen de HBA gemaakt of andersom? Het is weer een samenloop van omstandigheden. Ik denk, goed team, de juiste dynamiek, goede auditieprocedure. En soms zit het ertussen en soms niet. Ik heb ook klassen gehad waar je binnen 2 maanden al kan scannen. Oké, deze 3 gaan het redden, de rest niet.
Ja.
Hoe hard dat ook is.
Ja. Ja.
Dat is echt hard en kloot om te horen als je nu aan het luisteren bent. Er komen ook nu heel veel andere namen nog omhoog die succes hebben. En die ik dan nu vergeten ben. Die gaan me allemaal misschien straks een mailtje sturen. Ja, Mars, ik heb ook succes. Sorry. Ja, Colijn. Nog eentje. Toman had ik al genoemd.
Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Hey,
ja.
Dit zit allemaal goed. Ja. Wat is jouw meeste... klaar mee.
Eibek.
Ja, maar echt. Wat is jouw meest memorabele gig? Was eigenlijk, want je bent gekapt.
Ja, wat is de meest memorabele gig? Ach.
Eentje waarvan je denkt, van als ik nu in mijn vingers knip en ik ben daar, dan ga ik daar nooit meer weg.
Ik ga hem beantwoorden.
Of een paar, maar...
Het is super moeilijk.
Ja.
Ik denk dat ik dit kan zeggen voor heel veel artiesten. Je doet 100, 200, 300 boekingen in een jaar. Voor 10, 20 jaar, soms maar 3 jaar. En het percentage boekingen... waarbij je dus tijdens de set verliest in je eigen muziek... en in de energie van... alles, dat is maar een heel klein percentage bij mij.
Ja.
Dus er zijn zeg maar 6, 7, 8, 10 boekingen... waarvan ik denk, oh ja, hier, deze avond was gewoon magisch. Hier heb ik iemand laten huilen. Daar was die energie zo intens dat je letterlijk over die golven... weet je wel, je bent een soort maatschappelijk werker.
Ja.
Je zet een paar platen op. En dan geef je. En dan krijg je een klein beetje terug, maar nog niet helemaal. Dan geef je meer. En op een gegeven moment krijg je een tsunami aan energie. En dan begint het te rollen. En dan is het gewoon, ja man, dit was een goede avond. Memorabel. De eerste keer Mainstage Dance Valley. En die was memorabel, omdat ik me helemaal de tieftandjes schrok... toen het geluidssysteem aanging. En ik de naald erop zette. Dat MC Marksman, die was toen de MC. Ik moest openen, weet ik ook nog. Hij zegt, ja, luister, als jij geen naald op de plaat zet, gaat er niks gebeuren, hè? Je mag beginnen. En ik zet die naald erop. En het was zo hard, dat ik dacht, oh mijn god, dit ga ik niet volhouden. 2 uur lang, dit is veel te hard. Hoe ga ik dit doen?
Normaal is het andersom.
Dat het te zacht is.
Ja, ja.
Ja, nee, dat was memorabel. Dat is me echt bijgebleven, dat
Jesus.
Ik daarvan schrok.
Maar dan sta je dus voor een leeg veld, want je moet openen. En dan begin je, leg je die naald op en is het gewoon
en
tsunami
dan
aan geluid.
Ja, en dan denk je, oh ja, dan moet ik toch even die koptelefoon iets harder zetten.
Oh.
Toch even een beetje erin komen.
Oh.
En dan iedere, ja, de eerste 3 mixen, dan heb je het zweet in je handen. En daarna kom je erin en dan is het opeens voorbij. Dan denk je,
en dan sluit je af met zaaltje vol of niet? Of veldje vol?
Nou, nee, niet gevonden. Hoeveel mensen kunnen op dat veld? 30, 40.000 man? Nee, er staan we een paar 100 man dan. Maar Ook dat boeit niet.
Maar je pakt wel de meest belangrijke set, hè? Even,
ja, je mag het neerleggen. En ja, het is gewoon cool om te doen.
Maar bijvoorbeeld Sensation of zo. Ik bedoel, ja, noem het net wel even op. Ja. Maar dat is wel een dingetje waar je als DJ van droomt.
Ja, maar ik heb niet in de grootzaal gestaan, hè?
Maar dat maakt niet uit.
Ik heb in de VIP-zalen gestaan, 2 of 3 keer. Ja, dat is... Tuurlijk is dat ook cool om te doen.
Super kicken. Ja. Niet zo leuk als natuurlijk als je daar echt in dat veld staat.
Nee, dat vond ik eigenlijk altijd wel jammer.
Maar je bent wel part van het meubilair, snap je wat ik bedoel?
Ik kan toch ook gewoon Mrs. White een keer doen? Ja. Ja. Nee. Daarover gesproken, ID&T. Een van mijn eerste echte grote gigs die volledig onverwachts kwam... was voor ID&T Inner City naar Israël... Dat was een booking of een tour eigenlijk die om Tiësto draaide. En er was iemand die niet mee kon en ik werd meegevraagd. Zo. Dat is ook wel een memorabele gig. Dat zo. Je opeens in Tel Aviv staat en dan kijk je zo naar rechts en dan zie je dolfijnen zwemmen.
Vet, hè?
Dat je denkt van ja man, dit is wel de Libby.
Dit is wel te gek hoor, hè?
Ja.
Maar hoe oud was je daar dan? Bijvoorbeeld even een kleine gok. Ja,
midden 20 denk ik.
Dat is toch vet, ja. Jongen? Dat je gewoon... Op de avond van een Tiësto, ja, je wordt ingevlogen natuurlijk. Dan ben je wel een soort tweede keus. Weet je, het is wel kut even. Maar het fucking vet, man. Ja, je staat daar. Daar denk je natuurlijk helemaal niet over na.
Dat is het.
Je mag gaan, je mag daar je stempeltje afdrukken.
Het is gewoon een ervaring. En weet je, ik heb nooit zoiets gehad van... oh ja, ik ben de tweede DJ of ik ben de headliner.
Zo moet je helemaal niet denken natuurlijk.
Nee, man. Het is gewoon... daar wel een leuke anekdote, een leuk haakje over Tiësto. En denken dat je heel erg belangrijk bent voor een gig.
Ik voel hem al aankomen.
Voel je hem aankomen? Ja. Bloemendaal, beachpop. En ik weet nog dat ik daar naartoe reed. Gewone zondag. En we rijden op de zeeweg. En het was druk. Druk, file. Ik denk, what the fuck man, waarom is er zoveel file? Nou, parkeerplek gezocht, beneden naar Bloemendaal. Druk.
Kut.
Dat ik dacht, ja maar zo goed.
Ik ga maar niet op tijd komen.
Ja, maar en ik heb zo goed, heb ik helemaal niet zeg maar nu in mijn hoofd zitten wat ik ga doen. Maar ik had dus even zo'n split second van, al die mensen voor mij? Ja? Al die mensen voor mij? Oh, Marcia, je hebt het gemaakt. En toen liep ik langs de poster. Keihard, Tiësto. En dan support acts. Maar niet. Oké. Ik kan me ontspannen. Dus ja, het was druk, maar het was niet door mij.
Tiësto koeienletters en dan ja, in soort mierennetters. Marcella.
Met aan het einde en many more. Weet je wel?
Dat is kut hoor.
Maar goed, ja, nee.
Maar je stond er wel op.
Ja, en gewoon 3.500 mensen voor je neus.
Zo
dat
vet,
hè? Ja, dat is wel even extra bijgepakt.
Maar dat is toch kick als je daar dan staat... dat je dan je plaatje erop gooit... en dat het dan boem uit die speakers komt. Dat geeft toch een kick. Godverdomme, man. Sta je daar als support act van Tiësto. Doe het even.
Ja, nou ja, goed. Je moet het niet groter maken dan het is, hè?
Die man moet ook poepen, tuurlijk, maar...
Nee, maar ook... Ja, god, ik... Iedere boeking was tof.
Ja?
In een kleine zaal, in een grote zaal.
Wat deed je liever eigenlijk?
Ook daar dat heb maak ik je niet echt een sluitend uit? Antwoord op. Ik heb festivals meegemaakt waar de hele tent gewoon afgebroken werd. En ik heb clubboekingen meegemaakt waar maar 200 mensen in kunnen. Maar die zo dicht op je staan... dat dus die tsunami ook veel sneller komt.
Ja, ja, ja.
En dat je gewoon kan converseren met mensen.
Ja.
En een festival ben je natuurlijk toch meer, weet je, op een... Ja, je staat veel verder weg en als er iemand zwaait... je moet heel goed zoeken, hè? Want je krijgt altijd sms... ja, ik was er ook, stond links voor. En heb je het niet gezien, nee, dus zoek het.
Ja.
Dus ja, nee. Het is gewoon een hele mooie job. Om het even af te sluiten in die contraien.
Ja.
Het is gewoon heel mooi.
Mooi om dit te kunnen doen.
Ja, om
dit gedaan te kunnen hebben, ja, moet ik eigenlijk zeggen.
Om te weten dat jij platen zoekt. Jij weet welke plaat je op gaat zetten. En zij weten dat nog niet.
Dat is het lekkers. Dat is het stukje macht is dat, hè?
En
dat jij weet van jij gaat straks zo hard uit je plaat gaan.
Precies.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, en dan ook zwaar teleurgesteld zijn als die plaat dat niet doet.
Ja.
Je denkt, kak, moet ik even doorzoeken. Maar ik ga je wel pakken voor het einde van
Ja, dat is lekker, hè? Ja.
Ja, dat is het.
Maar het is zo'n stukje dat je denkt van, oké, nu komt het eentje
aan. Ja, het is gewoon de baas op dat moment.
Oh, dat is lekker, hè? Dat is wel lekker, hoor.
Van luister, uit mijn boot, uit mijn boot.
Dat is wel lekker.
Dit is mijn plek nu.
Maar jij hebt dus ook je eigen avonden gedaan. Was dat belangrijk voor het begin van de carrière?
Nee, want eigenlijk was dat best wel aan het einde.
Echt
aan het einde, een beetje halverwege. Het was een soort expansiedrift die ik had. Ik dacht van ja, oké, nou hebben we gedraaid, ik heb boekingen. Ik wil eigenlijk wel een label starten.
Ja.
En dan wil ik eigenlijk ook wel een radioshow. En dan moet er ook
gewoon een hele shebang meteen.
Ja, en dat was Planet House. Dus je had Planet House Tracks, Planet House Nights, Planet House Radio.
Wel vet hoor.
Ja.
Alles zelf uitgerold.
Ja.
Dat is wel kick, hé.
Ja.
Had je nog een teampje van mensen die er een beetje verstand van hadden? Of heb je echt allemaal zelf gedaan? Veel zelf gedaan.
Je doet veel zelf. En op een gegeven moment zeker met labels zelf gedaan. Radio show zelf gedaan. En als je avonden gaat organiseren. Ja, dan kom je in een systeem terecht. Dus je werkt met de club samen. En je zoekt een stage manager. En een, ja, dat is gewoon... Als dat lukt, is geweldig.
Was het succesvol?
Ja. Het was succesvol op één avond na. Dat was ook de ene laatste of de laatste avond. Toen ben ik ook veel geld verloren. Toen was ik ook wel meteen klaar ermee.
Meteen inpakken in huis.
Dat je dacht van oké, misschien is dit niet mijn core business. Maar goed, hele goede avonden gedraaid.
Hoe kwam het dan dat het zo succesvol was? Waarom was het zo succesvol?
Dat weet je niet van tevoren. Het was de succesvolste avonden van Planet House waren in de Monza in Utrecht. Die bestaat nu niet meer, die club.
Helaas niet.
Maar zeg maar de periode dat House en die hele generatie DJ's was gewoon hot. Je had Lebek Luc, je had Gregor Salto, Lucien Ford, Roog, Erik I.
Die had je allemaal op jouw avond gepland.
Ja, dus ik had zoiets van, ja man, ik ga nu bepalen hoe of wat... En ik maak een planning van een jaar. En iedere maand, de laatste vrijdag van de maand... of de derde vrijdag, wat net lekker uitkwam... met studiefinanciering van studenten. Ja, dan wil ik dat gewoon doen.
Al je studie ging uit naar die gasten.
Nou,
Even een inside ding. Want een DJ boeken, nu of vroeger... dat kost tering van geld. Mm-hmm. Is gewoon zo. Mm-hmm. Had jij met hun een deal of zo? Dat het dan minder was of...
Met sommigen wel, met sommigen niet. Ja, goed. Weet je, je kent elkaar, hè? Dus het is ook een beetje geven en nemen. De ene heeft
natuurlijk
avond
niet
daar.
Voor niks, maar...
Nee, niemand kwam voor niks. Maar gewoon, je moet dat gewoon in begroting... Ja, maar je moet het gewoon in begroting opnemen... dat zoveel €100 gaat kosten.
Ja.
En dan moet je zoveel tickets verkopen.
Ja.
Voor verkopen.
Ja.
Ticketprijs zoveel. Zelfde posters via een vaste ontwerper. Bevriend, maken, bab, dit is het plaatje. Gaat het lukken?
Ja, of nee, we zien het wel.
We zien het wel.
We zien het wel.
Zusje achter de kassa, vriendinnetje kaartje controleren. Weet je, zo gaat... Ja, het is gewoon heel erg knullig. Maar het kan.
Nou, je ziet natuurlijk wel tegenwoordig. Kijk, alle DJ's hebben eigen labels. Alle DJ's, want allemaal gelul met copywriting. Met wurgcontracten waar ze allemaal geen zin in hebben. Mm-hmm. Iedereen heeft eigen management. Ze doen alles zelf. Elke grote DJ heeft bijna alles zelf. Eigen label, eigen show, weet ik wat allemaal. Mm-hmm. Hoe is dat te verklaren? Waarom doen DJ's dat? Is dat weer een kwestie van...
Dit was jij trouwens,
dit was ik zeker. Ja. Is het een kwestie van leuk vinden om te doen? Want er komt weer een hoofdpijnproject bij. Van dan moet ik weer artiesten gaan zoeken... die de links op privé op SoundCloud hebben staan. Nu dan, om een label te maken. Het is weer... Het enige wat ik ervan begrijp, is dat je gewoon het hoofdpijnproject contracten uit de weg gaat met een eigen label. Dat je daar geen zin meer in hebt.
Dat je meer, wat is precies je vraag?
Waarom DJ's tegenwoordig allemaal dat zelf toch doen? Ja. En dan label, eigen avonden, dat soort dingen. Gewoon een hele scala.
Ja, misschien. Ik kan natuurlijk niet voor hem praten, maar ik vond het zelf heel fijn om gewoon onafhankelijk te kunnen opereren.
Ja. Ja.
En het is ook je creatieve grenzen opzoeken. Kan ik dat?
Ja, lukt dat?
Lukt dat? Ja.
Ja.
En ik denk ook dat heel veel mensen het niet echt helemaal alleen doen. Hè? Er zitten best wel teams omheen.
Tuurlijk.
Maar ja, misschien is dat gewoon creatieve expansiedrift. Ja.
Gewoon het feit... Maar ik snap het ook wel. Het is een stukje marketing, weet je wel. Je bouwt een eigen label. Dan hangt allemaal heisa omheen. Mensen gaan erover lullen. Instagram, weet ik wat allemaal. Maar ik vind het gewoon zo leuk dat je heel veel DJ's, zeker nu ook, weet je wel. Luc heeft zijn eigen label. De jongens van Piff hebben een eigen... Iedereen heeft een eigen label. En vroeger zag je dat eigenlijk helemaal niet.
Nee, mensen omdat hadden het gewoon geen makkelijker is geworden om dat zelf te doen.
Ja.
Kijk, met de hele ontwikkeling van de technologie... zijn er ook online mogelijkheden bijgekomen... die het voor jou en voor mij en voor iedereen... makkelijk maken om een label te starten. En dan hoef je niet helemaal contracten uit te gaan werken. Dat wordt gewoon... Dit is een standaard contract. Wil je er wat aan aanpassen, dan kan dat. Distributie wordt geregeld. Daar betaal je gewoon een percentage voor. En voor de rest moet jij zorgen dat je je dingen op orde hebt. Je artwork, je master, je snippets, je promotie. En je levert het aan en je gaat ermee aan de slag. Het is makkelijker geworden... Maar je moet wel de discipline op kunnen brengen... om dat dan ook daadwerkelijk uit te gaan voeren.
Ja.
Maar ja, dingen zoals Bandcamp... of alle dingen waar je zelf onafhankelijk kunt opereren... die bestaan natuurlijk al heel lang, hè?
Ja.
Maar nu komt alles bovendrijven, ja, omdat die noodzaak is geboren.
Ja, ik zie ook steeds meer jongens via social spammen... dat ze dingen op Bandcamp hebben staan.
Ja.
Ik snap het wel, tuurlijk. Weet je, je verdient anders helemaal geen knaak eraan.
Nee. Maar eigenlijk, als je het heel sec zou bekijken... is het vreemd dat ze dat 10 jaar geleden niet deden. Hmm. Want dan is toch de drang naar uitbrengen op een groot label... is dan toch groter, toch? He, want als ik dan op dat label uitbreng, dan tel ik sneller mee.
Ja, tuurlijk. Meer mensen die jouw naam zien in plaats van...
Klopt.
Die max 200 man die jouw plaatje koopt, die jouw naam zien staan. Ja. Tuurlijk, dan heb ik dat ook liever. En Ik snap ook heel goed, weet je, dat de grote jongens in de scene die nu de scene runnen, dat die dat via Bandcamp doen. Want dan verdienen die in principe nog iets aan. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Als je via een label doet, verdien je geen euro aan. Gaat allemaal delen door 50%, weet je wel?
Ja, maar dat is natuurlijk nooit anders geweest.
Nee, maar je verdient er niks aan.
Nee, maar ook dat is nooit anders geweest.
Nee,
alleen
nee.
Iedereen had heel veel boekingen.
Ja.
Dat is waar die balans op een gegeven moment door is geslagen. Dat je allemaal site-activiteiten hebt... die eigenlijk niet zoveel geld opleveren.
Nee.
Maar die kun je alleen maar doen als je het echt leuk vindt om te doen.
Ja, ja.
Om weer die boekingen te ondersteunen.
Ja.
Daar komt het
geld. Even een hele stomme vraag, want dit weet ik eigenlijk niet. Heb jij kunnen leven van de muziek?
Ja.
Goed kunnen leven van de muziek? Dat is wel echt knap.
Dat was een van de doelen.
Wanneer was dit gelukt? Wanneer dacht je van, nice, dit gaat lekker?
Nou, het lukte op het moment dat mijn boekhouder mij een telefoontje gaf... en zei van, kun jij langskomen? Want volgens mij moeten we even wat gaan bespreken. Het was de tijd om een huis te kopen.
Echt?
Ja. Wat ik zeg, ik ben best wel een workaholic. Dat was het doel. Ik had gestudeerd. Ik had voldaan aan de eisen van de ouders, weet je wel.
Ja.
Papiertje gehaald. Ik heb ook nog geprobeerd te werken. Dat ging niet. Dit ga ik nu doen. En bijbaantjes gehad om jezelf te kunnen onderhouden. En dan gewoon werken. Vier omhoog, boekskantoor. Oké, wat kunnen we nog meer?
Wat verdiende jij in de top van je kunnen, van je carrière?
Jezus. We hebben gulden en eurotijd.
Nogmaals, het is niet belangrijk, maar ik vind het gewoon leuk om te horen.
Ja, nou, 1000, 1250, 1500. Dat is wel de max, hoor.
Ja. Ik vind het altijd zo leuk dat DJ's daar vaak zo laks over doen. Om twee dingen, want één, als jij... Ik had bijvoorbeeld vorige keer Jean hier zitten en die zei van... ja. Mijn hoogste fee was volgens mij 5000 euro. En dat zei hij echt op een manier van... dat is voor mij echt de normaalste zaak van de wereld. Toen dacht ik van, dude... als iemand zich helemaal de schompetering werkt... op een normale kantoorbaan... komt hij misschien met 2.500, 3.000 euro thuis.
Exact.
En jij verdient met een uurtje draaien... verdien je 5000 euro. Dus, maar mensen vergeten ook... dat DJ's altijd vet veel tijd stoppen... in het voorbereiden, edits maken. Dat soort trambalant allemaal eromheen. En dat vergeten heel veel mensen. Dus...
Dit heb ik ook allemaal natuurlijk 100.000 keren gehoord. Hè, om zeg maar de hoge fees te verantwoorden.
Ja.
Maar laten we wel wezen, man. Ik kan het er niet. Dit zijn nog fees dat ik denk van oké, fair enough.
Ja.
Maar dat geldt ook voor profvoetballers.
100%.
Ik hou niet van voetbal. En voor alle mannen die nu luisteren, die wel van voetballen houden. Bij voorbaat, mijn excuses. Maar dan heb je voetballers die verdienen miljoenen.
Ja.
En ze scoren amper.
Ja.
Dan denk ik, you have one job. Als je die bal dan niet eens in het netje krijgt... moet je dan niet gewoon gekort worden op je salaris.
Ja.
Het is zo
dat je gewoon per goal uitbetaald moet worden.
Het
eigenlijk
is gewoon zo buitensporig. Sommige bedragen. Kijk, het ligt er weer aan vanaf welk kant je het bekijkt. Want ik snap ook dat als jij een club uitverkoopt, hè, toen het nog aan de hand was.
Ja.
En er staan VIP-tafels in van zoveel duizenden euro's. En je maakt gewoon een percentageberekening. Dan kom je misschien op 2,5 ton uit, toch? Dat zou dan. Nou, dat vind ik dan wel redelijk. Want jullie halen zoveel binnen en zoveel procent van mij.
Ja.
Maar kom op, 2,5 ton voor een optreden. Doe even fucking normaal.
Ja.
Weet je hoe lang een normaal mens daarvoor moet werken?
Ja.
En het, ik weet niet of het nog in verhouding staat. Tuurlijk, je kan het ook afspiegelen aan ticketverkoop. Ik snap het allemaal. Ik snap het systeem wel.
Hm.
Maar het is soms wel dat je er bijna voor gaat schamen. Misschien zeggen daarom DJ's wel er niets over.
Dat ze wordt denken, veel over gezwegen inderdaad.
Ach man, ik ben 24, ik ben multimiljonair. Met wat? Heb je een raket uitgevonden? Nee, ik ben DJ.
Ja.
Dus ja, goed. Dit is gewoon een flart hoe ik erover denk. En aan de andere kant snap ik ook waarom die prijzen er zijn. Maar het zou niet erg zijn als het straks een beetje genormaliseerd wordt.
Hmm. Waarom besloot je te stoppen met je hele DJ-carrière?
Ik was op dat moment gewoon helemaal klaar mee. En ik kan niet meer.
Waar was je klaar mee?
Met alles. Alles wat er omheen hing. Ik hou nog steeds van produceren en ik hou nog steeds van draaien. Echt waar. Er hoeft niet eens iemand te kijken, maar gewoon die naald op die plaat zetten. Die mix maken, het bijsturen. Dat je, ja man, dat je eentje zo er staat. Oh, drankje erbij. Ja, ja, ik kan het nog. Maar die EDM-golf kwam eraan. En je wordt zelf wat ouder. En met produceren had ik een soort, ja, een soort, hoe noem je dat, blok. Ik vond het niet meer leuk. Alles wat ik maakte werd een beetje een soort cirkeltje. Oh ja, kick, snare, hi-hat.
Hetzelfde liedje
erbij.
Weer.
Nou, wat gaan we nu weer voor Rhodes akkoorden aanslaan? Ja, oké. Okay. Pinder dan het botte t-shirt. Was ik klaar mee, ik was niet zeker meer. Op boekingen kreeg ik verzoekjes om David Guetta te draaien.
Ja, dan
en toen
is
dacht
het,
ik, nee man, wacht even. Ik kan hier niet eens meer iets aan doen.
Nee.
Ik sta hier Chicago shit te draaien. Ik kan het je ook niet kwalijk nemen dat jij aan mij David Guetta vraagt. Maar er gaat iets niet goed.
Nee.
En toen dacht ik van, hé man. En eigenlijk, ik ben er heel erg van overtuigd dat dingen gewoon in het universum gewoon werken zoals alles gaat zoals het moet.
Ja.
He, je zendt wat uit of wat dan ook. En op dat moment kreeg ik een aanbieding om les te gaan geven. En dat gaf mij een beetje lucht, een andere invalshoek. En toen ben ik nog wel blijven draaien. En op een gegeven moment, na een paar jaar lesgeven, dacht ik van, oké, maar dit is leuk, kennis doorgeven. En een beetje de zweep eroverheen. En een beetje kneden.
De Marcella-zweep eroverheen.
De Mars-zweep. Maar ook gewoon, weet je, die kennis delen. En mensen nieuwe dingen laten horen. Dus bij hun die reactie zien,
ja,
die wij hebben gehad. De eerste keer dat je Daft Punk hoort. Of de eerste keer dat je, weet ik veel wat, noem wat op. Dat je denkt van, what?
What?
En op een gegeven moment dacht ik van, oké, dit vind ik leuk. Ik vind het draaien nog leuk, maar dat ga ik sowieso niet doen totdat ik, weet ik veel, 70 ben. Wat wil ik dan? Ik heb gestudeerd. Komen terug als haakje. Wat heeft dat voor jou betekend?
Mars heeft hersens, inderdaad.
Ik heb hersens, maar wat heb ik ermee gedaan? Ja, mijn eigen zaken geregeld. Misschien moet ik hier een bedrijfsvorm van maken. En zo is het managementkantoor gestart. Ontstaan. En dat was eigenlijk gewoon, het is allemaal helemaal zo logisch gefloot.
Ja, zoals je het nu zegt inderdaad, wilde ik dat eigenlijk wel zeggen. Het klinkt eigenlijk wel logisch.
Ja.
En dat je nu iedereen eigenlijk een beetje behoedt van de dingen die je misschien niet moet doen, of die je juist wel moet gaan doen.
Ja, of er in ieder geval voor ze zijn als ze zelf iets willen ervaren.
Ja.
Waarvan jij al weet, dat gaat niet goed komen.
Nee.
Hè, die kind die heet kachel aan wil raken.
Ja, ja.
Niet alle kinderen luisteren dan naar je. Die willen hem toch eerst even aanraken om te voelen of hij echt heet is.
Ja.
Dat is goed. Ja.
Ik ook. Ik moet altijd mijn handen branden voordat ik het geloof.
En dan zorgen dat ze ergens terugkomen en dan dat je niet boos wordt. Maar dat je dan gaat zeggen, oké, wat heb je ervan geleerd? Wat gaan we eraan doen?
Ja, ja.
En dat het dan ook lukt. Weet je, dat je gewoon, ja, daar ben ik wel trots op. Ik ben ook echt trots op mijn boys.
Tuurlijk.
Ja.
Als je daar dan terugkijkt, je bent dan 5 jaar geleden ben je dan begonnen. Weet je wel, je hebt een heel imperium weer opgebouwd, hè? Want
nou ja, een imperium. We waren lekker bezig. Ik heb er gisteren toevallig nog met iemand, met een van mijn artiesten over gehad. Dat als geen corona was geweest, ja, dan hadden we waarschijnlijk nu, hè, dat was dan mogelijk geweest, een kantoor. Met een echte hele grote kantoortafel. Met een koffiezetapparaat, weet je wel. En dan daaraan vast een studioruimte waar jullie allemaal in kunnen. Ja. En dan, ja man. En toen opeens was het weg.
Helemaal kut. Zijn alle ideeën in de prullenbak gegooid?
Alle expansie-ideeën?
Gewoon alles wat jullie hadden opgeschreven? Of is dat gewoon verschoven naar wanneer het weer een beetje op gang komt?
Verschoven of het heeft een andere vorm gekregen. Je moet ook gewoon in deze business moet je heel erg flexibel zijn.
Heb jij bijvoorbeeld contact met andere mensen die zo'n kantoor runnen? Van hoe zij dat misschien oppakken of oplossen, bepaalde dingen?
Ja, met sommigen wel. En iedereen probeert soortgelijke dingen te doen.
Jullie sparren niet van misschien is dit wel handig of zus wel handig of zo wel handig?
Ja, kijk, als wij allemaal zo heel goed contact met elkaar hadden, dan hadden we nu ook al een vakbondvereniging.
Ja.
Hè, van vakbond. En komen we weer op die kut corona uit, hè? Ja.
Het is niet te vermijden.
Dan had het allemaal misschien wat anders gelopen. Maar ja, goed, je hebt wat gesprekken, maar iedereen zit in hetzelfde schuitje.
Ja.
En iemand die bijvoorbeeld mensen moet ontslaan, is niet bezig met een strategie voor zijn artiesten.
Nee.
En iemand die met de artiest bezig is, die heeft misschien helemaal geen zin om het met jou te hebben over een samenwerking. Snap je? Het zijn allemaal eilandjes. En ja, je hebt het wel met elkaar erover, maar dat is niet iedere dag bellen. En dan, ja jongens, Zoom-meeting om 3:00.
Nee.
Wat gaan de managers en de boekers en van de dancing doen?
Hmm.
Nee man, zo is het niet.
Hoe keek jij naar de house scene voor corona?
In welk opzicht?
Gewoon de hele ja, wat er gecreëerd was. Want zeg maar, de hele house kwam weer een beetje omhoog. Gewoon de echte house. Weet je, EDM was natuurlijk 5 à 10 jaar geleden was dat echt de leider, zeg maar.
Mm-hmm.
Nu komt house weer heel echt terug. De afgelopen, nou, denk ik wel echt 5 jaar. Hoe kijk je daarnaar? Als jij ziet hoe de hele scene zich nu op dit moment. Dan moet je corona wel weer vergeten. Jezus, wat een gedoe.
Ja, maar het is ook wel weer een moeilijke vraag. En aan de andere kant weer heel simpel. We zijn nu 30 jaar verder. En als je voor die 30 jaar gaat kijken naar een disco en zo, alles komt steeds terug.
Ja.
Dus voor mij is het een kwestie van tijd dat house, echt house, dat weer terug gaat komen. Als dat weer lekker past. Het is een ongoing cyclus.
Ja, maar je ziet nu wel, weet je, ik heb natuurlijk heel lang met Roogbeng mee geweest. En zie je gewoon op elk feest dat hij geboekt werd, werd veel die EDM gedraaid. En zei van, ja, ik hoop zo dat house ooit weer eens terugkomt. Weet je, dat je gewoon echt lekker je eigen ding kunt doen. Gewoon een beetje de sound die jij bij de, kut ben ik weer, die naam vergeten van die store, Merry-Go-Wild Store.
Ja.
Die sound, die wenst hij terug te komen. En hij zei van, ik hoop zo, weet je. Ik hoor nu al heel veel Chicago-invloeden, weet je al. Het begint echt weer een beetje terug te komen. En het was pak ermee 2 jaar geleden.
Mm.
En nu is het eigenlijk steeds meer geworden. Dus daar doe ik een beetje mijn vraag op. Van hoe kijk jij naar die scene? Vind je het beter dan ooit? Vind je het weer een beetje teruglopen? Want ik denk juist dat het echt weer... Ja, ik denk echt dat het juist weer helemaal terugkomt waar wij eigenlijk met z'n allen als house DJ's willen waar het naartoe gaat.
Ja. Nou, het mag, wat mij betreft mag het nog wel meer terugkomen. Maar dan bedoel ik niet, zeg maar, de vocale... Je hebt, zeg maar, de defected house.
Ja.
Maar ik zou wel willen dat die echt... die Amerikaanse house met jazz-invloeden en echt die dansbare muziek.
Ja.
Zoals wij in de Jimmy Woo stonden toen hij net open was. Je kan het niet geloven, maar de Jimmy Woo was ooit leuk. Sorry, Jimmy Woo mensen. Dat begon op een zondagavond met echt jazz, US house. Gewoon een dansavond.
Ja.
Dat mis ik.
Nu is het allemaal hip-hop en...
Nou, bende. Goed, ook helemaal goed. Nou, goed, hip-hop is geen bende, hè?
Nee,
dat kan je
maar...
niet zeggen. Maar het draait in zo'n club om de VIP-tafel en de monies.
Ja.
Dat draait het niet om, man. Het draait erom dat je de hele week gewerkt hebt of in je nest hebt gelegen. En dat je naar een club gaat waar je allemaal mensen ontmoet die één ding gemeen hebben met elkaar. Namelijk een bepaald gevoel voor muziek.
Ja.
Dat is waar het om draait. Dat is waarom die club techno is. En die club house. En die club extravagant. En die toegankelijk. Er is voor ieder wat wils. Maar als je die club entert, dan weet je wat je krijgt. En iedereen is gelijk. Dat is het gevoel.
Ja.
En het kan natuurlijk zijn dat, wat ik net ook zei, mijn perceptie is anders. Want je hebt al een keer dat hele riedeltje meegemaakt. Ik ben wel benieuwd hoe iemand van 24 het ervaart. Is er saamhorigheid? Is er gelijkgezindheid? Voel je die connectie met iedereen? Weet je, het is een beetje nostalgisch, maar vroeger was het zo heet in de club en dan ging het shirt uit zo en dan was het of een BH of een tanktop.
Nice.
En dan keek je elkaar aan zo en dan keek je alleen maar en dan was het warm en dan, je kon ook niks meer zeggen. Je was half aan het meezingen en je keek naar de ander en die keek terug en die zei met zijn ogen, ja man, ik weet het niet. Ja.
Lekker een beetje datzelfde gevoel wat je bij je hebt.
Ja, dat.
Was jij van de drugs?
Nee.
Nul?
Nee.
Of zeg je dat nu met je mooie lieve oogjes? Nee.
Ik zal je uitleggen waarom. Kijk, ik heb natuurlijk wel eens hier en daar wat geprobeerd. Maar ik heb migraine vanaf mijn 13e.
Oké, ja, dat is een ander verhaal.
Mijn migraineaanvallen starten altijd hier in de neus, zeg maar. Aan de ene kant van het gezicht, daar komen tintelingen. En dan op een gegeven moment, als je een heel erg heftige aanval hebt, dan valt het gewoon uit. En dan ga je ijlen. En dan voel je je tong niet meer. En je kan je vingers helemaal naar je pols bewegen. Super tof, echt waar. Ik raad het iedereen aan. Je kunt je voorstellen dat dat soort symptomen gelijk zouden kunnen zijn aan bijvoorbeeld een drugsinslag van iets. Ik weet het niet. Ik heb ook niet alles, bijna niks geprobeerd. Wel wat geprobeerd. Maar het is gewoon niet voor mij.
Nee.
En ik ben een controlfreak. Ja.
Dat heb ik dus
ook. Ik heb één keer wel eens met een vriendje gewoon je nam af en toe wel zo even zo'n haaltje van een joint en dan twee pufjes. Nou, dan liep ik echt op de Prinsengracht zoals ik op wolken liep. Weet je, van, oh, wauw, wat is dit? En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk dan wel gewoon een stapje verder gaan, toch? Wat is het dan om echt stoned te zijn? Nou, en toen met die toenmalige vriend op de bank thuis en een hele joint wegpaffen. En gewoon jezelf op de bank zien liggen. En toen dacht ik wel van, oké. Ja, maar gewoon echt daarboven ook, hè? Gewoon zo kijken, gewoon naar jezelf. Dat ik dacht van, ja, dit is niet voor mij, man. Dat moet ik misschien maar niet meer doen. Nee. Ja, ik kan wel heel goed drinken.
Ja, echt?
Ja, ik drink veel mensen onder de tafel.
Gewoon atten?
Maar niet
of gewoon veel
atten.
Drinken? Veel drinken?
Ja, gewoon veel drinken.
Ja, echt?
Ja, ik ben geen alcoholist, want ik drink amper wat,
ja,
hoor.
Ja, ja.
Maar tijdens het draaien, joh, ik heb wel periodes gehad.
Ja, echt?
Ja, vodka lime juice, dat was dan, vond ik dan lekker. En dan dacht ik op een gegeven moment, jezus man, dit is al nummer 9. What the fuck? Ik ben gewoon nog steeds bloedje nuchter.
Echt?
Toen dacht ik van, dit moet ik niet meer doen. En toen heb ik helemaal niks meer gedronken. Maar als we nu...
Dat kon je in één keer afkappen?
Ja. Ik was ook niet verslaafd of zo. Hmm. Zo erg was het niet. Maar gewoon drank was wel mijn ding.
Ja.
Daar ben ik mee opgegroeid. Mijn moeder had een tijltje naast mijn bed op een gegeven moment neergezet. In die periode van de Roxy. Het was donderdagavond de Roxy. Vrijdag de IT, zaterdag de chemistry. En zondag misschien ook nog naar de IT.
Oh my lord.
Tussendoor naar school en werken. En zij wist gewoon dat ik om 9 uur over mijn nek ging 's morgens. En die werd er doodziek van. Dat iedere keer die trap op, die trap af. Dus die had gewoon een tijltje staan. Ja. Ja, niet iedereen is zeg maar onfeilbaar. Net als de koning.
Nee, iedereen kotst.
Ja.
Maar wat is je favoriete drankje dan? Biertje, wodkaatje? Wodka, echt?
Ja, wodka. En ik heb bier leren drinken. Maar dat is eigenlijk door al die jongens. Hè, dan worden rondjes uitgedeeld. En dan moet ik dan weer die wijn gaan bestellen of die wodka.
Ja.
Maar bier drink je gewoon om dronken te worden. Sorry, ik ben een vrouw.
Ja.
Wodka. Ja, man. Ja, vind ik echt lekker.
Kijk.
Daar ben je heel lekker dronken van.
Ik zie dat wij nog een paar minuten hebben, dus ik ga vragen
echt?
Aan jou.
We
ja.
hebben het nog niet eens over diepzinnige dingen gehad.
Nou, gooi er eens even wat in.
Nou, weet ik veel. Wat staat er nog op je briefje?
Niet zoveel, niet zoveel. Wat brengt de toekomst jou? Wat zijn je plannen? Het is echt een Kutvraag. Ja, echt een grafvraag.
Ik kan er echt niks op antwoorden nu.
Je leeft een beetje met de dag, denk ik, hè, of niet?
Ja, ik kan niks plannen.
Nee, hè?
En ik weet niet hoe het gaat lopen. Kijk, dit is gewoon wel mijn leven. Ik wil dit blijven doen.
Ja, artiestenmanager dan.
Ja, en gewoon in die hele industrie. Dat is gewoon mijn leven. In welke vorm dan ook. Ik kan niet nu gaan werken voor een computerbedrijf of voor een krant.
Nee, maar dan dus moet je dat ook zeker niet gaan. Nee, maar meer, misschien is het leuk om weer wat produceerdingen op te pakken. Om gewoon eens weer eens even een beetje te kutten met zo'n programma.
Ja.
Kijken of er nog wat in zit.
Hè? Ja, ik bedoel, er is nog steeds 25 jaar Marcella-album geweest of zo. Ja, misschien ga ik wel weer daar een beetje produceren. Ja?
Een remixje van Marcella. Ik maak hem wel.
Ja, nou ja, goed. Ja, ik weet het niet, joh. We zien het wel. Het is echt wel week bij week.
Ik denk dat iedere creatieve dude of vrouw nu echt met de week leeft van, joh, wat mag wel, wat mag niet. Dus ik weet ook eigenlijk niet waar mijn vraag op slaat. Mag je gewoon zeggen dat het gewoon een kutvraag is?
Nou ja, god, je hebt wel meer kutvragen gesteld.
lekker. Hier hou ik van. Dit is top. Hey, ik sluit hem af. We hebben wel letterlijk 1,5 uur gepraat. Super bedankt.
Voelde als een kwartiertje.
Maar echt.
Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden thuis.
Doe even naar je socials komen in beeld. Want ik heb een nieuw animation in mijn video gezet.
Allemaal zelf gedaan.
Allemaal YouTube.
YouTube.
Tutorials volgen. Jongens, gooi even een duimpje omhoog voor Marcella. Niet voor mij, want voor mij doe je het niet. Een commentje en doe even abonneren. Ik ben nu YouTuber, dus dat moet dat. Volg Marcella ook even, want de Instagram komt hieronder in beeld. Super bedankt. En,
gaan we nog wat weggeven?
Wat heb jij weg te geven?
Nou, ik heb een plaat meegenomen.
Gooi hem even op tafel nog. Kom even met dat ding.
Kijk, deze vond ik nog.
Oh.
Het is een white label van... Ah, eigenlijk wel de enige plaat die zeg maar de hele wereld wel een soort van kent.
Dit is Stabbing Sally. Dit is een vinylplaat. Ik wist helemaal niet dat je had helemaal niet gereageerd op mijn appje van neem even mee.
Oh.
Maar.
Ja, ik hou wel van verrassingen.
Ja, ik ook. Dit is top. Nou, jongens, we kunnen een vinylplaat winnen. Dit is jouw bekendste nummer onder Marcella,
ja,
of niet?
Ja.
Fucking vet. Wat moeten ze hiervoor doen? Verzin eens even een leuke
wat
vraag.
Wat zie je moeten doen? Dat is net zoals die guilty pleasure vraag die ik ook niet beantwoord heb. Wat moet je ervoor doen?
Wat moet je hiervoor doen? Sowieso mij op alle kanalen volgen. Dat sowieso. Tag even... ik weet wel wat leuks. Tag even twee vrienden in Instagram post wie dit moeten hebben. En dan pikken we er gewoon eentje uit. Gewoon random eentje. Druif zo'n ding rond in een...
Top. Ik vind het prima. Ik vraag me überhaupt af of er iemand gelukkig wordt van deze plaat, hoor.
Nou, dat moet je juist niet zeggen.
Natuurlijk wel. Trut. Dat is toch leuk.
Superleuke plaat. Ja. Fucking vet dat je dit mee hebt genomen trouwens. En gooi nog even één keer dat, want je hebt zo'n soort cassette ding meegenomen. Gooi die nog even, slinger die nog even aan.
Oh ja, kijk nou.
Want dit is een oude set van...
Zo, maar echt, jouw tafel is gewoon een galmbak. Let op, daar komt hij aan.
Spijt me zeer. Ta-da-da-da. Dit is dus een oude platenspeler.
Ja, dit is een cassettebandje. En er staat een set op van mij uit 2001.
Ik hou zo mijn muziek, mijn microfoon bij de speaker.
Met Giel, goedenavond. Het is 8:30. We zijn op het Bloemendaalse strand en ik heb gewoon even wat plaatjes gedraaid. Maar nu gaat het echte feest pas goed beginnen. Aangeschoven is DJ Marcella. Marcella, goedenavond.
Goedenavond.
Dat is toch wat anders dan in die nou ja, iets wat suffers.
Ja, ik wil draaien.
Dus loop naar je ding.
Oké, doei.
Okay. Ze gaat er nu naartoe. Het is hier vlakbij de gang.
Dit is toch geweldig? Het is echt een feel-good music.
Dit kan je nu ook gewoon draaien. Heerlijk. We sluiten hem af. Marcella, super bedankt. Tot snel. Ik vond het te gek dat je er was.
Ja, leuk dat ik mocht komen. Ik vond het ook heel erg gezellig. En ik hoop dat mensen het ook leuk thuis vonden.
Zeker. Tot snel en tot de volgende episode. Dankjewel.